Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Zo mannen, ik zie een gingerbeertje in je hand.
Lekker hè?
Ja. Kijk, ik reed hier vandaag naartoe en ik denk, zal Pedro straks lekker zo'n gingerbeertje gehusteld hebben.
Dat is
en,
wel
ik denk, het zonnetje schijnt, is lekker weer.
Ja.
Ik zal het even afvragen, want...
Dinsdag begin van de avond ook. Ja, beter kan eigenlijk niet.
Ik ga hem ook meteen opentrekken.
Ja.
Krijg je ook zo'n baard ervan als erop staat? Jij hebt wel een beetje zo'n baard.
Dat je alle drie, denk ik, hebben beginnen. Zo'n halve neppe baard beginnen we te krijgen.
Ja, dus we hebben drie neppe baarden, we hebben een gingerbeert. We zitten weer traditiegetrouw tussen de bruidsjurken. Klinkt als een mooie start van een podcast.
Zeker, dat kan niet los.
Precies.
Beetje lullen over de koers.
Huh? Oké, jongens, het wordt lekker. Sowieso mooi weer. Ik wilde eigenlijk deze week weer gaan starten met mijn avondritjes. Alleen, ik dacht van dinsdag is perfecte dag. Ik denk, godver, we hebben die podcast.
Nou, ja, mooi is, we deden het eerst altijd op maandag.
Ja.
Maar jij was volgens mij degene die niet meer op maandag kan. Dus.
Nee, dat is waar hoor. Nee, maar ik zag ook niet dat ik vind het eigenlijk maar een geintje natuurlijk podcast leuk. Maar ik denk dinsdag is het mooi weer. Maar goed, dan ga ik volgende week beginnen.
Goeie reden om niet te fietsen toch?
Ja, want we hebben volgens mij hebben een flink tochtje voor de boeg.
Ja, we gaan even lekker fietsen met z'n drieën. Jij, Mousie en een vriend van ons.
Met je oude maatjes weer even meeten.
Als Peter nog kopwerk wil doen, is je uitgeraad ook welkom.
Ja.
Nee, we willen gewoon lekker, wanneer is het? 17 juni, uurtje of 8 in de ochtend starten. Go with the flow, geen route, gewoon gaan we niet meer aan. En dan rond etenstijd s'avonds weer.
10 uur wilde je rijden?
Zoiets,
maar doen we uitgebreide lunch tussendoor dan toch?
Ja, een lunchje van 2,5 uur. Ja. We doen een kopje van een uur.
Precies.
En uiteindelijk gaan we naar Horen en weer terug.
Precies, ja.
Nou, een rondje IJsselmeer dan, 10 uur fietsen.
IJsselmeer? Is dat,
is 300 kilometer.
Is dat 300 kilometer?
Ik zat over Harlingen en dan over Amsterdam terug.
Ik zat meer te denken aan Amsterdam richting Utrecht. Een beetje over de natuur en zo. Utrecht-Heuvelrug.
Ja.
En dan via Harderwijk dijkje weer naar huis of zo.
Eerst maar eens kijken hoe de wind staat. Toch?
Veel plezier.
Anders met tegenwind. Jij gaat toch wel halverwege staan met een jeansmeer?
Nee, ik denk dat ik in Drenthe ben, in Bartse 200.
Dat is ook 17 juni.
Ja. Dus ik zit daar.
Nou, moeten we daarheen fietsen?
Ja, ik kan ook.
200 kilometer op de mountainbike door Drenthe.
Ja, precies ja. Ja, maar is dat de heen en terug naar Drenthe? Hoe ver is dat?
Ja, dat is wel 300 kilometer.
Heen en terug? Oh, dat moet we gaan halen.
We gaan met een hardloper.
Dus ik zou zo ver mogelijk van ons vandaan fietsen eerst. En dan kijken we niet omkeer.
Hoe bedoel je?
De kenom weer afsteken.
Nee,
dan wordt het lastig.
Ja, en zo fiets ik zo normaal ook hoor. Gewoon eerst gewoon fietsen. Als je bijvoorbeeld voor jezelf, stel je zegt tegen jezelf, ik ga 3 uur fietsen.
Ja.
Dan moet je gewoon zorgen dat je gewoon eens 1,5 uur gewoon een bepaalde kant op rijdt.
Ja, doe ik ook.
En dan zorg dat je niet dezelfde route terugrijdt. Dan wordt het altijd langer, want je hebt namelijk de kortste route heen gereden. En dan is het altijd wat meer terugrijden.
Ja, of niet, je hebt eerst wind tegen, dan moet je daar een wind mee.
Ja, precies, maar dan ga je harder. Maar dan is het niet korter. Maar dan is het wel, dan ben je wel sneller terug, dat klopt.
Maar dat is niet korter, is het wel een kortere tijd.
Wel een kortere tijd, dat wel.
Ja. Oh ja.
Ja, precies.
Maar het is leuk. We gaan even lekker... Of gewoon niet zoveel trainen. Dan wordt het nog meer episch.
Ja, nou ja goed. Wat zal het een beetje zijn? 250 kilometer minimaal. Met een beetje pauze. Ja,
zoiets.
Ja, nou ja. Goed, we kunnen ook, weet ook een goed idee is. We kunnen ook eerst naar Limburg gaan. En dan daar echt denken, vet mooie rondjes. Dan gewoon terug naar huis fietsen.
Ik werd wel een mooie route naar huis. Dat was wel echt een mooie route naar huis vanuit Limburg, wat ik toen deed.
Ja, we hadden ook echt mooi gefietst in Limburg zelf die dag.
Ja, dat geloof ik wel, ja.
Dus ik had toen laatst nog even teruggekeken. Limburg's mooiste, 140 kilometer zo hadden we, 150.
Ja, zoiets.
Mooi. Hey jongens, het is natuurlijk alweer genoeg gebeurd de laatste periode. We zijn nu 2 weken verder. We hebben in de tussentijd Parijs-Roubaix gehad, de Brabantse Pijl, de Amsterdam Gold Race. De Tour of the Alps is gaande. Ik denk dat we alweer genoeg bij te praten hebben. Laten we eens even afgaan, want we hoeven natuurlijk niet uren nog weer over Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl terug te blikken. Maar laten we even beginnen met Parijs-Roubaix. Toch echt de ploeg van het voorjaar geworden, opensie met de winst van Mathieu van der Poel.
Dan gooi je die gelijk erin. lachen hoor.
Nou, mooi, dan gaan we het zo hebben. Komen zo staan. Ja. Wacht, bewaren we even, Peter. We hebben een discussie in onze app. Wilco en ik vinden dat Alpecin, gezien de prestaties die ze hebben geleverd, toch de ploeg van het voorjaar genoemd kan worden. En Jumbo ook. Alleen ja, toch mindere prestaties dan Alpecin. Maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst gaan we het over Parijs-Roubaix hebben. Peter, kan je het nog een beetje herinneren?
Ja, zeker. Ik vond het wel een spectaculaire koers, hoor. Ik heb wel van genoten. Natuurlijk Mathieu die uiteindelijk wint. Na zo'n mooie rit eigenlijk. Was wel een van de legendarische Paris-Roubaix die maar bijgebleven, ja.
Ja, en wat is er dan specifiek als jij zegt over 10 jaar tegen Kleine Sepp? Zeg je, die Paris-Roubaix van 2023, die werd geworden door Mathieu van der Poel. Wat ga je dan vertellen?
Nou ja, kijk, Paris-Roubaix is toch een soort mythische koers, hè. En je moet best wel geluk hebben, maar ook je moet enorm goed de koers kunnen lezen, tactisch, goede momenten voorin zitten, eigenlijk alles bij elkaar. En ik denk dat Mathieu eigenlijk gewoon een koers gereden heeft uit het boekje, om het zo te zeggen. Hè. Ik zeg altijd geluk, dat win je ook soms een beetje af. Je kan natuurlijk pech hebben, zoals Wout van Aert lekker rijden op een kloot moment. Maar als je ziet wat Mathieu eigenlijk allemaal doet in de koers, is alle momenten dat hij scherp moet zijn, zit hij eigenlijk goed voorin. Eerste keer dat Jumbo gaat de strook voor het bos, zit hij eigenlijk gelijk goed. In het bos zit hij goed, hij let op. Hij valt aan op plekken waar je eigenlijk helemaal niet aan hoort te vallen, tussen stroken in. Hij probeert de koers te maken, probeert een beetje show te maken. Ja, vervolgens wint hij eigenlijk vrij gemakkelijk, hè, dit toch wel. Ja. Ontwijkt hier die val met Degenkolb. Als je niet goed genoeg stuurt, dan leg je daar ook gewoon nog even bij. Dus ja, al met al heb je gewoon een race uit het boekje gereden. En dan zo mooi winnen. Dan. En ook nog een Roubaix die ze en Wout en Mathieu heel graag allebei willen winnen. Dus ja, die heb je nu wel afgevinkt van zijn lijstje. En die druk heb je niet meer op zijn schouders dat die ooit moet gaan winnen.
Mooi is, hij dwingt het ook echt af. Pogacar heeft het ook wel, wat dat betreft lijken ze heel erg op elkaar. Maar hij stapt ook echt die bus uit met het idee, ik ga vandaag winnen. En ik ga er ook zelf voor zorgen dat ik ga winnen. Ik ga niet de risico's opzoeken. Zoals hij inderdaad denkt, ik ga op 90 kilometer van de streep, ik ga aanvallen. Want dat is de manier om iedereen kapot te maken. Dan doet hij dat. Het is gelukkig geen renner die wacht tot de laatste 10. Dus hij dwingt het ook wel echt zelf af. Door continu zelf die aanval te zoeken.
Ja.
Ik vind dat wel benoemenswaardig.
Kijk, en in Roubaix heb je, hè, omdat straks gaan we verder over de teams van het voorjaar, heb je gewoon ook een ideaal scenario met twee ploegmaten bij hem. Maakt hij daar ook wel een beetje gebruik van. Maar hij weet ook gewoon, ik moet wel aangaan. Ik moet wel koers blijven maken. Want anders, dan gaan we misschien de kaart de Philips wel trekken daar. Zie je ook dat hij daar al in de koers een soort van bezig is om toch alleen aan te komen. Want hij wou gewoon solo winnen. Ja, dan moet je gewoon de koers onwijs hard maken. Want op het vlakke wegrijden, ook op kasseienstroken, het is niet altijd heel makkelijk om daar goed je vermogen weg te rijden. Ja. En geconcentreerd te blijven en dat soort dingen.
Ik vind het wel mooi wat je noemt. Ik hoor dat laatst ook in een andere podcast inderdaad. Dat iemand zei van, ik begreep het eigenlijk niet. Waarom ze op een gegeven moment niet zeiden van, we gaan voor Philips rijden. Die was veruit de snelste sprinter. Maar ik denk serieus, als de ploegleider in het oortje had geroepen, jongens, we gaan vanaf nu voor Philips rijden. Dat Van der Poel gelijk op de pedalen was gaan staan. En de mazzel, ik ben weg. Ik ga niet voor Philips rijden.
Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook iets wat hij dan toch weer op een bepaalde manier taggelt. Of dat nu van de ploeg komt of uiteindelijk van de Poel zelf. Hij rijdt natuurlijk die Scheldeprijs.
Ja.
En daar wint hij gewoon mede door zijn lead-out, wint Philips het dik. Weet je, je kan zeggen wat hij zegt. Hij wordt wel eens een beetje de Cruijff van de Nederlandse wielrenner genoemd. Hij doet dingen op een bepaalde manier. Hij zegt dingen op een bepaalde manier. Wat heel erg op Cruijff doet lijken. En ook dat dit is misschien toch dat hij dan, dat hij meteen, misschien niet, hè, maar dat hij bijvoorbeeld gewoon zondag na de Ronde van Vlaanderen in zijn bedje ligt. En weet je, die Scheldeprijs. Als ik nou Philips, dan heb ik hem net even mee. Net even
als ik een klein beetje geef, dan kan ik heel veel nemen, zeg
precies,
maar.
Precies, precies. En dat dan gevoel. Is het niet eens een discussie. Want kijk, als je bijvoorbeeld, neem een andere ploeg. Bijvoorbeeld bij Quickstep of iets dergelijks. En Jacobsen zit er nog bij en Asgreen of zo. Ja. Dat is een heel andere vergelijking. Misschien geen goede vergelijking. Maar dan rijden ze ook altijd voor Jacobsen als er een sprintje komt. En nu is het eigenlijk ook geen discussie, want ze rijden altijd voor Van der Poel.
Precies, terwijl maar Van der Poel die heeft gedaan wat ze bij Jumbo ook doen. Laten we Laporte de zegen geven. En dan ik vervolgens die andere dikke vers pakken.
Ja, en Philips is zo ontzettend blij dat hij Van der Poel wint. Hij zegt ook later kom ik terug om zelf te winnen. Hij wordt zelfs nog tweede, waarvan het zelfs derde wordt. Ja, weet je, echt zo ontzettend goed en zo slim. Ja. En kijk, voor hetzelfde gaat is het helemaal niet zo doordacht als wij denken. Maar laten we een beetje in die romantische bui blijven en dat wel op die manier zien. En dan zou het super slim zijn.
Ik vind het wel ook wel mooi hoor, die Philipsen. Als je hem de laatste 2 jaar zeg maar gewoon eventjes bekijkt. Was hij echt, vooral 2 jaar geleden was hij helemaal nog niet zo overtuigend. Vorig jaar kwam hij echt wel goed op stoom. Al had hij toen nog wel Melier naast hem die het eigenlijk net iets beter deed, die de grotere wedstrijden mocht rijden.
Ja.
Maar als je ziet wat hij dit jaar laat zien, die heeft ook echt mega stappen gemaakt.
Ja.
Ik vind dat wel mooi. En ik denk ook, hij zegt het zelf ook, hè. Ik ga Roubaix wel een keertje winnen. Kom wel een keertje terug.
Nou, ik denk dat hij gelijk heeft.
Ik denk dat ook. Ik zie dat wel gebeuren, ja. Ik vind hem ook echt wel een grote kans hebben. Nou, hij is nog hartstikke jong.
Ja, nee, kijk, hij heeft gewoon op een gegeven moment gekozen om naar UAE te gaan. Dat heeft hij op het moment gedaan dat hij nog heel jong was. En dan zag je toch dat het er niet helemaal uitkwam.
Ja.
En dan is het best wel knap om echt best wel moeilijk lijkt me als jij op een gegeven moment wereldtourniveau rijdt om de stap terug te maken naar Pro Continentaal. Want dat was het natuurlijk gewoon op dat moment.
Ja.
En toen heeft hij wel het geluk gehad dat ze alle grote koersen mochten rijden. Maar voor hetzelfde was dat niet zo. En hij nam toch die stap.
Ja,
en dan zie je toch gewoon wel dat zo'n gozer, echte Belg, toch best wel goed gedijt in een familiaire sfeer. En dat bij UAE misschien net iets minder is. Ja, ik vind dat echt super slim. En dat heet investeren in je carrière.
Ja, kijk, we kunnen het ook baseren op heel veel winnaars van de laatste jaren. Dat zijn allemaal rappe mannen. Sagan, Van der Poel, Cobrelli, Tambone.
Dat komt
allemaal rappe mannen.
Wat ik net zei, hè, dit aanval op het vlakken, dan moet je echt heel explosief zijn om verschillen goed te kunnen maken. Of je moet een sprint hebben op de wielerbaan. Dus
ja, ze zijn wat zwaarder op de steentjes.
Precies,
hè,
dus allebei is daar weer wat voor te zeggen.
Ja, natuurlijk heb je altijd wel renners die daar die dat niet hebben. Zoals Terpstra wint natuurlijk ook gewoon mede doordat ze ploeg zo sterk is.
Nee, klopt hoor. Maar
dat had dat scenario ook best wel kunnen zijn. En kijk, ik had het wel eens willen zien als Van Aert niet lekker had gereden. En Van der Poel en Van Aert
waren... Laporte had ik willen zien als die niet...
Ja, ook, dat is nog iets eerder in de koers. Maar stel dat Van Aert niet lekker rijdt. En rijden ze dan door of gaan het op een gegeven moment wat stagneren? Stel ze stagneren wat. Had ik het nog moeten zien. Want als Philipsen dan gaat Van Aert hem dan halen? Of wachten ze? Dus dat betreft zat Alpecin natuurlijk in een ideale situatie. En Degenkolb zag er ook super sterk uit. Die verbaasde me echt ontzettend. Ik had niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn. Want hij leek eigenlijk wel samen met Van Aert en Van der Poel een van de sterkste in de koers zelf.
Ja, we hebben hem nog wel een beetje uitgelachen ook af en toe. Hè, van Degenkolb.
Nou, die week ervoor nog, toch?
Ja, maar wat hij nou laat zien inderdaad, was echt...
het is echt... Ik denk dat als je dan over een specialist praat, dan is dat wel echt een extreme specialist.
Dat is een specialist.
En dat dit uiteindelijk valt, ja, tuurlijk. Je kan... kan dan kijken of het of we hebben nog een discussie gehad. Jij vond het nog wel zo erg dat je dacht van is er niet een disqualificatie aan de hand misschien. Maar ja, je ziet uiteindelijk gewoon dat ze dat niet doen. Ook al heb je misschien een punt. Maar het wordt gezien als een race incident. Denk ook dat het terecht is. Maar wat je ook gewoon ziet is dat beide eigenlijk... Je stuit het alle kanten op die stenen. Dus bijna niet tegen te gaan, toch?
Om het een beetje in te leiden, er was natuurlijk de situatie, hè, dat Philipsen die reed in het midden. Degenkolb reed in de berm. Die kwam opstomen. En Van der Poel die wilde door het gaatje gaan. En Philipsen besloot van het midden naar de rechterkant te gaan. À la Groenewegen, wat hij destijds deed. Het was gewoon echt dat je duidelijk zag dat hij naar rechts ging. Wat verzachtend te werk, dat zijn de steentjes. Hè. Je hebt het niet altijd voor het zeggen. Maar mijn punt in de app waar we het destijds over hadden, als Mathieu van der Poel niet had gewonnen, had daar gevallen, dan weet ik zeker dat jullie er allebei anders over hadden nagedacht. En zeker hadden gezegd, die had gedisqualificeerd.
Maar wie had er nog gedisqualificeerd moeten worden als Van der Poel was gevallen?
Philipsen.
Nee.
Want die deed het. Maar nu won Mathieu van der Poel. En dan is het natuurlijk makkelijk lullen als Nederlanders. Van, ja, weet je, het valt allemaal wel mee. Want we hebben gewonnen als Nederlands zijnde.
Ja, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Dit is een grappig punt, hè. Er is heel veel over gezegd en gedaan. Het grote verschil eigenlijk zit hem in tussen de wielrenners eigenlijk die ernaar kijken. En de fanatiekelingen die op de bank zitten om het te zien. En ik weet hoe het is om vanuit het peloton dit soort dingen te hebben. Hè. En op een kassei is er ook helemaal. Dan gebeurt net even wat meer dingen dan... Je moet het zo zien, als je aan het fietsen bent en iemand zit continu op je helm te tikken vol gas. Dat je eigenlijk helemaal dwaasig bent, dat je coördinatie is een beetje weg. En wat je eigenlijk leert, ook als junior en belofte, alles wat achter je stuur gebeurt, daar heb je niks mee te maken. De rest die achter je zit, die moet daar eigenlijk op letten. En de enige regel in het wielrennen is dat je de laatste sprint in de rechte lijn doet. Voor de rest is het eigenlijk nergens in de dingen dat je disqualificatie volgt als je iemand op het kantje zet. En Philipsen, die wordt al ook door elkaar heen geschud. En die denkt gewoon, oké, het is een beetje een lange, flauwe bocht. Hé, dat gootje ziet er beter uit op het stuk waar ik nu rij. Ik zak wat terug met snelheid. Ik ga het gootje in. En vervolgens, hij gaat niet om zich kijken. Hij had ook voor hetzelfde geld Van der Poel van de fiets kunnen tikken. Hij stuurt gewoon het gootje net als eigenlijk ieder ander probeert te doen. Nou, hij heeft tegenkomt het pech dat hij net meer snelheid hebt in het gootje dan Philipsen. Waardoor Van der Poel denkt, hé, er is ruimte zat. Want er was ruimte zat voor hem. Denk ik, duik hem net nog voor tegenkomt, dan rij ik ook makkelijk. Ja, en dat is precies drie dingen op een rij waardoor hij gevallen is.
En nee, maar dat begrijp ik hoor. Dat ik volg je daar helemaal
het
in.
Is
en
gewoon, ik deel je mening. Je kijkt er anders naar eigenlijk dan als je in de koers zelf zit. Dus dit was voor mij niet eens een... ook als Van der Poel was gevallen, was het niet eens een discussie van een race incident of niet. Maar dat geeft niet. Ik snap jou vanaf buiten staan er ook wel een beetje. En dat vond ik wel best wel grappig om dat te zien. Ook gewoon hoe de mensen erop reageren. Eigenlijk.
Nou ja, kijk. En ik snap wel wat Wilco zegt als je neelde van. Maar ik vond dit in dit geval niet helemaal terecht. Omdat je gewoon eigenlijk... Kijk, stel dat Philips Van der Poel onderuit gegeven, was het ook weer een ander verhaal geweest. Want dan was het zijn teamgenoot ook nog geweest. En dat maakt het allemaal een beetje lastig. Maar goed, uiteindelijk... Er is natuurlijk best wel een grote koers. Of in de Ronde van Vlaanderen. In dit geval Parijs-Roubaix. Er is altijd wel ergens wat te zeggen over wat er gebeurt. Ik bedoel, het zijn... wedstrijden van 250 kilometer, er gebeurt altijd wel iets. En we zien natuurlijk nog zoveel niet. We gaan straks over de Amsterdam Gold Race hebben. Ik denk dat het daar gebeurde nog veel extremer was. En iets wat er dan gebeurt tijdens zo'n race.
Ja,
en dat is lastig. Kijk, bijvoorbeeld vorig jaar is een goed voorbeeld. Tijdens de Brabantse Pijl. Vorig jaar reed de Geert de Bond, ploegleider van Quickstep. Die reed toen op een gegeven moment bij de laatste doorgang van het rondje, reed hij Alaphilippe van zijn fiets af. Nu was het zijn eigen renner. Dus niemand zal twijfelen van oké, dat is expres gegaan. Of dergelijke. Maar als stel dat het de renner van Jumbo-Visma was geweest. Ja, dan was hij misschien een paar maanden geschorst geweest. En dan was het schandalig. En dan had hij hem aangereden. Dus het is altijd in het wielrennen. Net zoals nu met Leo van Vliet dat hele verhaal. Ja, die krijgt de volle bak, de volle lading. Maar uiteindelijk, ja, wat hij zegt van die Healy... Die kwam echt snel dichterbij. En hij zat nog achter Pogacar. Dus hij gaat er voorbij. En op dat moment lijkt het dus eigenlijk ook mede zo... dat Pogacar kan liften. Dat kon hij ook. Dat was ook gewoon duidelijk te zien. Is ook bewezen. Maar aan de andere kant, hij moest er wel voorbij. En dat dan op een gegeven moment dat hij er te lang voor gaat hangen... dat is nooit goed te praten. Maar er zit altijd wel een verhaal achter een verhaal. En dat is hetzelfde doen met wat Peter net zegt met zo'n Philipsen.
Nee, maar ik volg je helemaal. Hè. Ik vind dat ook hoor. Op kassei naar rechts en naar links. Dat gebeurt gewoon. Ik vond alleen grappig wat ik net ook zei. De emotie die wij in de app hadden... over wat er gebeurt... ongeacht welke ondergrond het is en welke koers, even dat weglatende, vond ik dat heel grappig. Want normaal, als er wat gebeurt, zijn we altijd heel uitgesproken. Die moet eruit, dat is fout. Als er een sprint is waar een beetje, gewoon een massasprint, waar een beetje afgeweken, zijn we heel fel altijd.
Ja maar dat moet nu, ook, dat zijn de regels.
Ja, dat snap ik wel. Maar nu vond ik het gewoon heel interessant hoe de emotie ook vanuit jullie, zeg maar, was. Ik vind dat ook op de kassei. Wie ziet dat de hele dag? Van links en rechts, van voor naar achter. Ieder steentje is weer anders. Je kan niet één rechte lijn rijden op de kassei. Ja, dat is de laatste jaren al wel gebleken.
Ja,
maar ik vond de emotie gewoon heel interessant.
Ja.
Hoe we met elkaar daarop reageren.
Ja, ja. Nou ja, goed. Dat snap ik. Ja, dat snap ik. Maar het is uiteindelijk gewoon wat dat betreft... om eventjes Parijs-Roubaix af te sluiten. Ik denk een hele terechte winnaar. Hij 100%. Heeft op zijn bingo-kaarten nu 3 al rond. Dus het gaat de goede kant op.
Hij gaat alles winnen. Dat is een kwestie van tijd.
Nou ja, goed. Pogacar is natuurlijk ook lekker bezig wat dat betreft.
En dus, er straks 2. En ze helpen elkaar tegenwoordig. Ja, dus,
ze hebben er allebei nu 3, toch? Even kijken. Pogacar heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En die heeft Lombardije gewonnen. En Luik-Bastenaken-Luik. Ja. En Van der Poel heeft dan...
Sanremo en Vlaanderen-Roubaix.
Zullen ze er een competitie van maken?
Tuurlijk. Ja, dat zag je toch al met de Amsterdam Gold Race. Dat Pogacar erheen gaat. En dat hij dan contact heeft met Van der Poel. Over het moment waar hij moet aangaan. En dat Van der Poel zegt, je moet op de Keuterberg gaan. En dat doet hij het ook. En dan wint hij de koers.
Ja, maar hebben ze dan competitie? Of gunnen ze dat elkaar? En vinden ze het gewoon machtig mooi? Omdat ze met z'n twee gewoon zo lekker kunnen spelen? Ik denk het laatste.
Ja, er kwam deze week ook naar buiten dat Giannetti had gepost. Om te kijken of Van der Poel heeft van de UAE wilde komen.
Ja, bij Van Vliet. Maar dat is gewoon een goed verhaal van
natuurlijk. Maar stel dat het wel zo is het natuurlijk wel...
Ja, maar dat gaat nooit gebeuren. Ja,
het gaat ook niet gebeuren.
Twee eindjes op een nest.
Ja, maar ik denk dat het wel dat wel die twee bij elkaar in de ploeg zouden kunnen zitten.
Ja, maar ja, Wout van Aert, heb jou toch ook gebeld om bij de podcast te mogen komen?
Zeker, maar ja, goed, we hadden geen tijd. Ja, maar Peter, kijk, ik bedoel, als je er gewoon een beetje over dag droomt en Pogacar en Van der Poel in het team, ik denk dat het wel kan.
Ik denk het niet. Het zijn allebei de beste van de wereld. De reizen allebei in Vlaanderen. En er zegt de ploegleider... Vandaag gaan we voor Mathieu rijden... want die heeft een iets betere sprint. Nee, joh, niet.
Alsof ze Messi en Ronaldo hetzelfde ploeg in de spits zetten.
Die zijn de beste renners. Die ga je niet, dat kan niet. Die rijden allebei om te winnen.
Ja, dat snap ik. Maar we hebben het toch ook altijd over Jumbo-Visma... die 5-6 renners hebben die een koers kunnen winnen. Stel dat ze met z'n tweeën in zo'n peloton tegen Van Aert... Ja, Van Aert wint geen koers meer... Want het is continu Pogacar of Van der Poel.
Ofwel, wat ze samen aan het ruzie maken zijn. Ja, wat ze er niet eens zijn wie er gaat winnen.
Het gaat niet gebeuren.
Gelukkig okay. maar.
Nee, ik ga jullie even een paar namen noemen. Dan moeten jullie, ik noem een paar namen. Dan moeten jullie zeggen wie dat, dan, wie dat zijn. Lach, Boras, Duval, Treien, Ragutja.
Sorry, nog een keer.
Lach, Boras, Duval, Treien en Ragusa of Ragutja.
Is dat één naam?
Ja, dat zijn dan verschillende namen, maar wat hebben die met elkaar te maken?
Ja, wielrennen. Oh, ik denk, je zit te denken, één renner.
Een wielrennen.
Ja, maar wat hebben ze gedaan? Waarom ik ze bij elkaar noem?
Ja, geen idee, joh.
Dit zijn de kopgroep van Parijs-Roubaix. Want ik heb er eentje niet genoemd, dat is Allison Jackson. Maar dit waren de vijf renners samen met Allison Jackson die vooruit bleven in Parijs-Roubaix. Voor dames.
Oh, voor dames.
Ja.
Ik zit bij de mannen te denken. Nou, maar slechte inleiding.
Nee, maar dat zeg ik expres. Want dat zegt eigenlijk heel veel. Want het zegt gewoon eigenlijk dat we moeten eerlijk zijn. We zijn niet extreem. Weten we veel van dames hierin af? We weten natuurlijk gewoon aardig wat.
Dus SD Work zat ook in de kopgroep, toch?
SD Work zat uiteindelijk. Nee, die zat niet in de kopgroep.
Wel. Ja, wel Marcus.
Ja, maar
Marcus.
Die viel eruit. Die werd uiteindelijk 19e.
Die zat wel in de kopgroep.
Ja, dat klopt. Maar die zat uiteindelijk niet bij de eerste zes. En daarom noem
je hebt de laatste ronde niet meegereden. Maar die hebt dus op de laatste ronde heeft ze alles in de kopgroep gereden.
Ja, dat weet ik. Maar het ging mij erom welke dames 1 tot en met 6 werden vanuit de kopgroep. Want Marcus die viel. Dus die kwam uiteindelijk pas als 19e over de finish. Het gaat me er gewoon even om. Dat als je dan voor de dames doet, deze vijf namen. Die worden gewoon 2, 3, 4, 5 en 6 in Parijs-Roubaix. Ja. En heel veel mensen die denken, wie bedoel je? En dat is toch wel typerend van de kopgroep.
Maar dan heb ik er nog wel eentje voor jullie. We gaan het zo hebben over het beste team van het voorjaar.
Ja.
Noem 4 ploegmaten van Mathieu van der Poel in Ronde van Vlaanderen. Als beste ploeg van het voorjaar.
Vermeers.
Philipsen.
Nee, die reed niet Vlaanderen.
Hebben we toch over Roubaix? Of
nee, Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen. Zeg. Nee, niet opzoeken. Nou gaat hij opzoeken.
Nee, ik ga alleen even kijken. Want ik moet toch gewoon kijken.
Alleen even kijken.
ik dacht dat Philipsen wel reed trouwens.
Nee, die reed niet. 100%
nee, die reed niet Vlaanderen, nee.
Maar goed, dat bedoel ik. Daar hebben ze het beste team van het voorjaar. Je kunnen geen 4 ploeg maken.
Jij doet nu de fantastische terugkoop pakken. Omdat je het niet weet. Maar ik bedoel, maar het is toch wel bijzonder.
Ja, sowieso kraak.
Ja, maar het is toch wel bijzonder dat we de eerste... De nummers 2 tot en met 6 eigenlijk niet weten. Omdat die zo'n koers... Maar zo verrassend was het eigenlijk.
En dat maakt dit verhaal natuurlijk gelijk ook zo mooi. Want de winnares. Het is een prachtige winnares. We hebben niet een keertje de standaard topvrouw... Copexi, Vollering, Van Vleuten... Die Vos, Wiebes, die precies. Winnen. We hebben eindelijk eens een renser die wint. En wat voor renser? Een vrolijke renser, dansende renster.
Zeker, maar het was natuurlijk wel een gigantische verrassing.
Het is een gigantische verrassing.
6 rensters.
Onwijs goed voor het dameswielrennen.
Dat komt natuurlijk ook gewoon omdat het natuurlijk een nare valpartij was. Uiteindelijk kreeg het gaatje niet helemaal dicht. Maar goed, ik vond het gewoon wel even goed om benoemd te hebben.
Ja. Reken maar dat het een boost is voor de dames die er altijd net niet bij zitten. Omdat ze het net niet aankunnen.
Ja, zeker.
En dit nu zien en denken, ja, het kan dus wel.
Zeker.
Ik vind het wel echt heel tof.
Nee, maar ik vond het wel eventjes typerend om al die namen zo te noemen. Ik heb trouwens wel één vraag voor jou dan nog, Peter. Ballerstedt, van welke ploeg rijdt die?
Ballerstedt?
Ja.
Voor Mathieu.
Ja? Dat klopt, want daar was een van de teamgenoten bij de Ronde van Vlaanderen.
Ik zit even nadenken.
Hij heeft op zitten zoeken, hè?
Die rijden met Mathieu Alpecin.
Ja, ik moest wel lachen. Want Ballerstedt, zou je Ballerstedt eruit gehad hebben als je langzaam nadenkt?
Nee.
Nee, maar je had je 4 namen op kunnen noemen. Denk eens goed naar Wilco. Michiel heb hem al voor hem, dus die kan niet kijken.
Hij heeft net gezegd, Krak Andersen heb je gezegd.
Krak Andersen, ja.
Ja?
Ja, nee, ik zou het zo 1, 2, 3,
maar dan hebben we het over de beste ploeg van het voorjaar. Hè? Dan gaan we zo verder.
Nee. Nu haal je hem helemaal uit. Dat is dus niet waar. Kijk, we gaan hem ook meteen even pakken.
Okay.
Peter en Wilco en ik. Dus eigenlijk Wilco en ik en Peter tegen Peter.
Zoals
wij hebben gezegd, als we puur naar de uitslagen kijken... dan is Alpecin de Koning de beste ploeg van het voorjaar. Niet omdat ze de meeste renners hebben die scoren... maar puur op de uitslagen. Ze winnen de Scheldeprijs... Ze winnen Milan Sanremo en ze winnen uiteindelijk Parijs-Roubaix. Zijn ze zelfs 1 en 2. Ze zijn tweede in Ronde van Vlaanderen. En even kijken...
Milan Sanremo had je die al benoemd?
Ja, dat sowieso. Dus dat zijn natuurlijk gewoon extreme goede uitslagen. Als je dat tegenover hetgeen zet wat Jumbo-Visma wint... dan zijn het natuurlijk wel uiteindelijk... Kijk, zo wacht, ik moet even zeggen... Classic Brugge de Pan hebben ze ook nog gewonnen. Ronde van Vlaanderen... Was hij tweede?
Ja, ze hadden vier overwinningen, waarvan twee hele grote, dikke klassiekers.
Ja, dus Milaanse Remoprijs Roubaix hebben ze dus gewonnen. Klassiek Brugge de Panne hebben ze ook gewonnen. Ze zijn tweede in de Ronde van Vlaanderen, tweede in Parijs Roubaix, tweede in de E3 Saxo Bank, eerste in de Scheldeprijs en ook nog eens een keertje vijfde in Milaanse Remo met Krach Andersen. Vierde nog in het Dwarse Vlaanderen. Ze hebben nog de Vuelta Limburg Classic gewonnen. Ja.
En we hadden het puur over de eendagswedstrijden. We hebben het niet over het rondewerk. Nee. We hadden het over de eendagse wedstrijden.
Goed, is goed. Dus als je gaat kijken...
Ik heb het vol. Ik heb hier een staartje gemaakt.
Ja, wacht even. Wacht even. Ja, hij heeft helemaal zijn huiswerk een keertje gedaan. Dat doet die man. Hij daar was toch een beetje irriteren. Maar Jumbo, die wint vijf ook hele dikke koersen. Maar er zitten niet die hele dikke vissen bij. Het zijn niet de klassiekers die ze weer.
Nee, ik ben ermee. Kijk, wat ik je toe moet geven. Alpecin.
Hij gaat het toe.
Wat ik vind.
Sorry, even terugspoelen.
Wanneer is een team het beste team van het voorjaar? En in mijn ogen is dat als de hele ploeg eigenlijk daar staat. De ploeg, hè, niet de allerbeste renner. De allerbeste renner van het voorjaar is Mathieu van der Poel.
Dat hebben wij ook dus, gezegd, hè? De beste. Kijk, als team was Jumbo-Visma.
Nee. Als team was het Alpecin dat jullie nummer 1 zeiden. Nee, kijk, nummer 2.
Als niet als team, als ploeg. De ploeg Alpecin heeft dit voorjaar hebben dus gewoon de meeste resultaten gehad.
Ja.
Maar we hebben niet gezegd dat ze het beste team hebben. We hebben gezegd dat het is de beste ploeg omdat ze het beste resultaat hebben. Want kijk, we hebben nu het staartje van Jumbo-Visma. Als je daar gaat kijken, eerste in Dwars de Vlaanderen met Laporte. Eerste in Gent-Wevelgem met Laporte. Eerste in de omloop Nieuwsblad met Van Baarle. Eerst in de E3 Saxo Classic met Van Aert. En dan zijn ze derde in Parijs-Roubaix. En derde in Milaan-Sanremo met Van Aert.
Ja, en Strabianchi derde. En Thies Benoot wint. En Van Hooijdonk podium. Ja, en Van Baarle wint. En Laporte drie keer podium.
Nee, maar dat klopt hoor. Maar wat dat betreft denk ik dat we wel op een lijn leggen. Want als team, dus echt de renners zijn. Hè, ja, dan kijk, heeft Jumbo-Visma. Die reden zoals Quickstep in zijn goede jaren. By far de beste ploeg. Maar puur op de resultaten als ploeg zijnde, ongeacht welke renners rijden, maar gewoon welk poppetje de nummer 1 is geworden, heeft Alpecin betere resultaten geboekt als naam zijnde, als Alpecin zijnde. En niet even kijken van welke renners er allemaal gereden hebben. Ja. Resultaten zijn beter.
Ik vind dus, qua monumenten en voorjaarsklassiekers, hè, dus ik heb het even wat ik het snel neergezet heb, Jumbo wint de 5, Alpecin wint de 4. Er rijdt 12 keer podium, Jumbo ten opzichte 6 keer podium van Alpecin. 4 renners die winnen bij Jumbo ten opzichte van 2 renners van Alpecin. 6 renners.
Hoezo 2? Want waar kijk je ernaar?
Sorry?
Hoezo dan 2?
Nou, alleen de renners die podium gereden hebben zijn Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.
Ja, maar dan kijk je alleen naar de wereld toe.
Nee, gewoon de voorjaarsklassiekers eigenlijk.
Maar dan telt de Volta Limburg Classic.
Nee, dat is niet een van de voorjaarsklassiekers.
Oké.
En dan Jumbo, die rijdt 4 en vier verschillende renners van het team, die winnen eigenlijk een grote koers. Gewoon een voorjaarsklassieker.
Ja.
En 6 verschillende renners die rijden op het podium. En ten opzichte van 2 renners bij Alpecin. Dus als team zijn, heb je 6 van eigenlijk je voorjaarsploeg die een keer podium gereden hebben ten opzichte van 2, waarvan Mathieu en Philipsen eigenlijk de 2 sterren zijn daar, die dan podium rijden. Ja. En dan 12 keer podium rijden ten opzichte van 6 keer podium rijden bij Alpecin, dat vind ik een groot verschil.
Ja, dus eigenlijk...
Eigenlijk de scoreboetsjournalistiek, dus de grootste vissen zijn voor Alpecin geweest. Maar de meeste vissen zijn voor Jumbo. En ik vind in dat geval, vind ik Jumbo de betere ploeg.
Maar jij zegt de meeste vissen, maar dat valt dus op zich wel mee. Want als je gewoon
kijk, de grote vissen niet, hè, dus, maar het gewicht van 12 keer podiumrijden met 6 verschillende renners. Hè, ja. Dat is als team zijn dat je 6 renners op podium hebt. En niet alleen kopmannen, ook of een Hooijdonk, ook een Dylan van Baarle, ook een Laporte, ook een Thies Benoot. Enzovoort, ten opzichte van Mathieu van der Poel. Hè, dan hebben we het over de allergrootste ster in het voorjaar. En dan Philipsen. Ik stel je voor dat je alleen Mathieu wegtrekt als zijnde. Dan is zo'n team niet eens bij de eerste 5 prijzen van.
Dan wint Philipsen prijs Roubaix.
Ja, maar dit is eigenlijk wel een hele mooie discussie.
Dus ik vind...
Dat je jezelf kan afvragen. Heeft Jumbo, ondanks de 5 overwinningen, een bizar goed voorjaar? Want laat dat duidelijk zijn. Hebben ze het goed gedaan door voor de breedte te kiezen? Want Alpecin wint uiteindelijk wel met 2 renners. Wel 2 hele dikke koersen.
Ja.
Dus heeft Jumbo het uiteindelijk dan wel goed gedaan? Tuurlijk hebben ze het goed, maar dat is even de vraag die we gewoon open hier al even stellen.
Ja, natuurlijk hebben ze het goed gedaan. Alleen het is een... Kijk, we kunnen...
Het is een mooie discussie.
Ja, maar het is een mooie discussie. Maar de beste manier om hem goed samen te vatten is dat Alpecin Phoenix de beste ploeg is. Omdat die gewoon, als je puur kijkt naar wat ze gewonnen hebben als ploeg zijnde, hebben ze de dat de eerste prijs van het voorjaar te pakken, om het zo maar te zeggen. Maar als team, dus hoeveel renners samen als team is gepresteerd, dan is het Jumbo-Visma.
Ja. Ja, ik vind ploeg en team eigenlijk best wel hetzelfde, eerlijk gezegd.
Ja, nee, want ik denk als je gewoon wil kijken, welke ploeg zou je nou bijvoorbeeld stellen een ploeg als... even kijken, wat minder. Ja,
neem vorig jaar Jumbo-Visma. Ze waren heel hoog geëindigd met overwinningen. Dus ze zeiden, Jumbo-Visma was echt een goede ploeg. We hebben het hier aan tafel ook wel eens gezegd. Waren eigenlijk Van Aert en Roglic, vooral in het eerste half jaar, die alle overwinningen bij elkaar hadden gehaald.
Ja.
Was Jumbo-Visma dan echt zo goed? Of was Roglic met Van Aert heel goed?
Ja, maar kijk, je moet echt zo'n Movistar. Met wie zou Movistar nou het liefst willen rijden qua hoe ze het voor is gegaan? Met Alpecin of met Jumbo?
Ja, met allebei. Dat is een
ik
gekke
denk,
vraag.
Ik denk met Alpecin, dan win je gewoon Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Je pakt de...
Ik vind deze vraag dan ook wel leuk voor Peter. Deze vraag... Jumbo-Visma wint de Tour de France.
Ja.
Vingegaard wordt 1. Ze pakken 2 overwinningen. En de rest van het team heeft alleen maar geknecht. En die hebben we niet gezien. Ze staan nergens in de ranglijst binnen die top 20 ergens. Alpecin wint de Vuelta.
Ja.
Iets minder koers. Een beetje de E3-prijs onder de voorjaarsklassiekers. Ja. En Philipsen die wordt 4 in het algemeen klassement. Ja. En ze pakken daarna ook nog eens 3 overwinningen.
Ja.
Is dat Alpecin?
3 verschillende renners.
Ja.
Ja, nee, dus in klassement. Dus als jij dus wint en je hebt 3 andere renners in de top 10.
Ja. In de Vuelta. Dus
dan vind ik dat als team beter dan dat je 1 renner hebt.
Ja, maar die winnen de Tour, hè?
Ja.
Ja, maar als jij dus zo goed bent dat je... Want als je dus 1 renner zo verder bovenuit steekt en daarna nog eens 3 in de top 10 hebt, dan rol je als team toch zo'n hele grote meerdaagse koers op.
Ja, dat snap ik. Maar dan kan het wel betekenen dat ze dat in de Tour
kijk, het gaat als Jonas
dus niet kunnen.
Ja, maar dat betekent niet dat ze de Tour winnen dat het team het allerbeste is. Want Jonas kan wel net als Mathieu van der Poel zo ver boven de rest uitstijgen dat hij niet eens een team nodig heeft.
Maar jij moet toch uit van alle mensen hier aan tafel toch ook wel weten dat hoe belangrijk de rol is van renners die niet per se winnen. En als je dan gaat kijken...
Nee, zeker. Met, nee, dat is zo. Ben ik helemaal niet eens. Maar
Alpecin die gewoon nogmaals, gewoon 2 van de grote klassiekers dit jaar wint. Dan is dat toch eigenlijk...
Nee, maar stel je voor, hè, ik ga het nou weer wel leuk over vergelijkingen. Stel je voor Mathieu van der Poel, die had een Astana shirt aan.
Ja.
Wint hij ook Milan Sanremo in Parijs-Roubaix?
Ja.
Zeker.
Is Astana dan een ploeg van het voorjaar?
Nou ja, ik weet niet of je... Dat is dus wel een discussie of dat zo is. Want we hebben...
Ik denk het niet. Ik denk Mathieu is zo verschrikkelijk goed. Als hij bij Astana rijdt en dan die 2 koersen wint, is het niet de beste ploeg van het jaar.
Al zijn de overwinningen van Philips wel echt een ploegoverwinning, hè? Want die hebben ze wel
zeker.
Echt als ploeg...
Zeker weten, daar ben ik helemaal mee eens. Maar daarom vroeg ik net al die vraag, noem 4 renners op van Alpecin. Niks, want ik ben helemaal met jullie eens dat Alpecin echt heel dicht tegenaan staat. Maar Jumbo staat net 1 streepje voor in mijn optiek daarin.
Maar noem eens de hele ploeg van Jumbo-Visma tijdens de Ronde van Vlaanderen.
Nou, Wout van Aert, Thies Benoot, Van Hooijdonk, Tim van Dijken, Affini, Laporte.
Dors van der Zanden?
Dors van der Zanden, nou, daar hebben we het. Ah. Maar... Ten opzichte, ik ga er niet zo even kunnen noemen van Alpecin. Die gaan mijn best doen.
Maar jongens, dit is toch lekker. We zijn verdomme Nederland. We winnen in Nederland. We hebben een Nederlandse ploeg. En we zitten heerlijk te discussiëren welk Nederlands getinte renner of ploeg de beste is. Dit is wel.
Ja, maar dat hoort. Dit is toch wat ook in de podcast is. Maar dit is precies het stukje. Wat is de essentie van de beste ploeg of beste team? En ik ben heel mee eens. Je hebt nooit een teamprestatie. Zoals als een Philipsen win, dan doet het heel team het. Hè. Dan moet iedereen zijn steentje bijdragen om die zegen te kunnen halen. Als Mathieu bij Astana had gereden, ik geloof ik nog steeds dat hij allebei die koers had kunnen winnen.
Ja, en ik denk dat hij ver komt, maar dat hij niet per se... Je moet niet die kracht onderschatten ook van de kracht van Alpecin en de kracht van
de
Diaz daar.
Nee, dat ben ik helemaal niet eens. Maar dat kunnen alle renners in het hele wielerpeloton van Astana tot COVID, die is alles tussenin. Iedereen kan in principe... dat doen wat Mathieu nodig hebt om daar te kunnen winnen.
Ja.
En dat niveau lag zo enorm hoog en die verschillen zijn zo enorm klein.
Al is dat natuurlijk wel de vraag of hij bij een andere ploeg dezelfde vrijheid krijgt als wat hij bij deze ploeg krijgt. En door de vrijheid die hij krijgt in deze ploeg,
tuurlijk,
kan hij ook echt spelen in de koersen en heeft hij ook niet de verplichtingen van je moet daar rijden. Mathieu die kan gewoon lachend zeggen, ik ga 2 maanden niet rijden. Jammer voor jullie, jammer voor de sponsor, maar ik rij niet, want ik wil Vlaanderen winnen. Ik denk niet
precies
dat hij dat bij een andere ploeg had gekund.
Ja. Ja, kijk, goed, en denk je dat de Jumbo, als die dat om wat willen ruilen met Alpecin, ik voor de uitslagen? Ja, dat denk ik wel. Ik had die liever Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen als Jumbo zijn dan wat ze nu misschien hebben laten zien.
100%.
Al weet ik zeker dat ze wel trots zijn op wat ze gedaan
hebben.
En Tuurlijk, wij weten, wij kunnen die
moeten hartstikke trots zijn.
Welke ploeg wint de 5 van die grote koersen? Die is er niet.
Ja, en dan nog eens 12 keer podium met al die gasten. Ja.
Maar daarom is ook deze situatie zo ontzettend bijzonder. Omdat dit juist gewoon bijna nooit gebeurt. Je hebt dus gewoon twee ploegen. Waarbij er één de beste renner van de wereld is misschien. Ja. Ja, goed, maar die andere ploeg kan hem ook misschien hebben. Daar gaan we alweer eigenlijk. Want die is beter, Van Aert of Van der Poel. Ja, zeg het maar.
Precies, die discussie is eigenlijk net zo zinloos als deze discussie. Ja, discussie. Maar net zo leuk.
Maar die discussie is er dus wel. Maar dan heb je dus ook nog bij Alpecin-Phoenix een andere knakker die dan tweede wordt in Parijs-Roubaix. Ja. En ook nog eens een keer zijn dingetjes pakt. Ja. Dat maakt het wel heel bijzonder.
Want kijk, het is ook zo tot en met Roubaix. Eigenlijk tot Roubaix. Als je Roubaix helemaal weg denkt, dan was misschien Jumbo een makkelijkere keus geweest dan een Alpecin.
Ja, maar dan wil ik nog één ander vraagje stellen aan jullie. Stel, je legt beide teams tegen elkaar en dan heb je bij wijze van spreken heb je Van Aert en Van der Poel. Dat zijn de absolute de beste uit die ploeg. Even gewoon voorjaar gezien. Hè? Ja. Dus we laten Roglic zijn vinger uit weg. Maar wie komt er dan? Dus oké, dan die zetten we één. En dan mogen nu de tweede voorjaarsrenner. Wie is dat dan? Je mag uit Alpecin en Jumbo kiezen.
Laporte.
Wie qua prestaties? Of
nee, maar gewoon qua prestaties. Want waarom dan niet Philipsen?
En Philipsen voor mij.
Ja, precies. Daar gaan we alweer, weet je.
Ik vind van niet. Want Philipsen die wint eentje en die wordt een keer tweede.
Hij wint er twee, hè? Philipsen wint twee koersen.
Ja, maar goed. Als je Laporte rijdt, drie keer podium en die wint er drie.
Ja, maar hij rijdt ook nog eens een keer tweede in Parijs-Roubaix.
Laporte die wint er twee.
Ja, en dan rijdt hij het Nieuwsblad ook op podium.
Ja, maar Philipsen wordt toch tweede ook nog eens een keer in Parijs-Roubaix.
Ja, maar dat is helemaal kort of gelijk aan.
Ja, maar dat bedoel ik. Maar dat gaan we weer, weet je wel.
Dus er is geen verschil tussen die twee.
Nee, maar daarom. Dus dan ga je alweer. Dus dat zijn van die mooie vragen. Kijk, als je dan verder gaat kijken, dat ben ik eens. Dan heb je nog Benoot inderdaad. En dan heb je nog Van Hooijdonk. En die staan allemaal
Kooi,
voor.
Die podium.
Ja, maar Kooi, die staan allemaal nog voor de rest. En dan komt op een gegeven moment Krach. En Vermeers moet je daar ook niet vergeven. Want die werd ook nog eens een keer elde in Milan San Remo. Die deed het echt goed. En hij werd elfde volgens mij in Parijs-Roubaix, sorry. Voordat, hoe heet hij niet, Gerben weer straks aan de lijn hangt. Gerben heet hij niet, toch?
Nee.
Jelmer.
Sorry, Jelmer. Is Jumbo eigenlijk de beste of Alpecin?
En dan krijgen we morgen bericht. Wat een gelul, want hij is verder de beste.
Nou, we kunnen wel met recht zeggen dat we als liefhebber hier heerlijk over gediscussieerd hebben.
Zeker, zeker. Hey jongens, we gaan even verder naar de afgelopen week.
Dus ja,
gaan
even en geef vooral een comment als je wel of niet eens bent met ons.
Zeker.
Vind je wel leuk om te lezen.
Ja, maar zeg vooral dat je het eens bent met Michiel en mij.
Ja, precies. En als je dat dan niet bent, Jumbo, zeg dan niks.
Zeg dan niks.
Maar goed. Hey jongens, wat ook echt een hele leuke koers was, omdat eigenlijk de grote tenoren helemaal ontbraken. Brabantse Pijl. Hebben jullie het een beetje gevolgd?
Nee, ik heb het niet gezien. Moest werken.
Het is wel een koers waarbij bijvoorbeeld gewoon zegt, Jumbo-Visma rijdt daar niet eens, bijvoorbeeld. Dat vind ik toch wel hetzelfde eigenlijk. Scheldeprijs ook toch? Die reden ze ook niet. Dat ze die gewoon links laten liggen. Op een bepaalde manier dat je denkt, oké, weet je, als je dat gewoon, ja, die rijden we gewoon niet. Als je dat kan zeggen, denk ik van oké. Maar als je dan ziet,
het is een luxe, ja, dat je die keuzes kan maken. Ja, dat is.
Zijn er eigenlijk twee races die ik even pakken. Uiteindelijk winnen Godon, 26 jaar, ACDR. Had vorig jaar niet eens een heel goed seizoen. Dat jaar ervoor was hij als 80ste geëindigd. Dus dan is hij best wel bovenste laag van het peloton. En die Healy, die twee op een gegeven moment zijn voorop. En ik moet wel zeggen dat ik best wel onder de indruk van beide renners waren. Nou, Healy zie je uiteindelijk ook natuurlijk dat hij op zijn Gold Race het ook goed doet. Gaan we zo nog even over hebben. Die Godon, die valt helaas knijterhard, waardoor hij zelfs ook waarschijnlijk een tijdje eruit is tijdens de Amsterdam.
Hij is toch meer een sprinter?
Ja, daarom. Het is een beetje een sprinter die altijd een beetje tijdens zo'n grote sprint achtste wordt, negende wordt. En daar pakt hij heel veel punten mee. Maar Brabantse Pijl, heb je hem wel eens gereden?
Ja.
En voor mij is dat best wel een pittige klim.
Ja, dat is wel stevig finish.
Ja, en als je er naar sprinter, dan is zo, dat is wel knap, toch?
Ik vind hem, ik ken hem natuurlijk al, nou, ik denk dat ik hem 8 jaar ken, denk ik nu al.
Godot.
Dus ja, ik koerste eigenlijk altijd tegen hem al die jaren. En nou, we zaten wel een beetje in dezelfde plek altijd waar ik reed. Vaak in die groepen waar ik zat en zo. En het, ja, hij viel ook wel op omdat hij rode haren had als Fransman. Was niet echt een typische Fransman eigenlijk. Was meer een renner die een beetje rap kan aankomen op een aankomst. Hè? Dus even snel om een renner in vergelijking te nemen. Moeilijk, even snel zo mijn auto schudden. Zeg maar, rap rennen die, ik wil niet gelijk zeggen van verder, want dat is meer puntje bergop, maar wel een beetje meer richting die kant op dan echt een massasprint bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Meer zo'n Magnus Kort Nielsen in de mindere vorm. dan want die kan en de marswind goed doen. Ja. En ook bergop, elke keer bergop.
Ik had die met je Wout van Aert, die kan dat ook.
Ja, maar Wout van Aert is gewoon naar buiten. Is niet echt een mens. Hè.
Ik had niet verwacht dat hij ook nog zo goed bergop, dat sprintje nog.
Ja, maar neem zo'n Magnus Cort Nielsen. Dat is een mooi voorbeeldje. Ja. Die kan dus best wel grap aankomen bergop. Die kan een etappe winnen als het over de berg heen gaat. Maar in de marssprint kan hij ook zomaar een keer podium rijden op een gekke dag. En Mats Pedersen een beetje, iets mindere vorm. Maar die kan ook zo'n klimmetje overleven en dan nog één keer een snokker geven. Ja, zo'n renner is hij. En als je, dat is het verbaasde mij niks eigenlijk dat hij dan een keer in zo'n koers naar boven komt eigenlijk. Omdat hij, ja, het is ook wel een beetje een verstrooide renner. Hè, heb ik wel begrepen. Dus in het peloton dat
heel
hij dan
nerveus.
Dat hij dingen vergeet en zo, weet je wel. Schoenen vergeet of zijn helm, dat soort dingen. Oh, oh, ik dacht dat er nog een ronde moest, hè, weet je wel, zoiets. Dan zie je dat jongens zo sterk zijn in één keer dan een keer een grote vis winnen. Ja. Dus het verbaast mij ook eigenlijk niet dat hij daar won. Maar ja, goed, die jongens die zitten daar maken goede gebruik van. Echt absoluut de toppers er niet zijn.
Ja.
En laat ze wel zien dat ze daar mee kunnen doen.
Ja, maar de dames werd daar volgende tweede. Ze gaf de schuld aan een hongerklop. Kan je dat ook misschien een beetje duiden, Peter? Want ze konden dus wel gewoon goed mee. Alleen op een gegeven moment sprintje kwam ze net even tekort. Kan dat met eten te maken hebben?
Ja, zou kunnen natuurlijk. Hè? Maar kijk, een hongerklop van in deze, hè, deze tijd, we weten zoveel ondertussen. Dat weet Demi Vollering, SD Works, waarschijnlijk als geen ander. Gezien alle uitslagen die hun rijden, zie je dat het geval bij dat team eigenlijk het allerminst is. Waardoor ze het meest overhouden aan het einde van de koers. Dus ja, het kan zijn dat je je bidon mist en je gelletje mist. Of dat je niet goed ingeschat hebt omdat het koud is of wat voor reden dan ook. Maar goed, ik denk gewoon dat er scherpte eraf was en dat ze gewoon net niet helemaal 100% was. En ja, dan ga je iets zoeken van, nou, dat kan ik de schuld geven. Nou, het zou kunnen zijn dat ze de honger had. Maar
net zoals,
in mijn ogen met een hongerklop moet je even goed dat laatste klimmetje, moet je op een klimmetje misschien passen. Ja. Als je echt een hongerklop hebt. En dat je net tekort energie hebt. Ja, dat kan ook gewoon zijn dat je iets mindere dag hebt en dat de schuld geeft.
Ja.
Net zoals Garmij. Ja, ik weet nu dat ik 90 koolhydraten per uur moet eten. Er zit verdorie een heel team omheen. Die weten wat hij moet eten. Ja, of nee. Ja, vind ik ook een beetje een slappe excuus.
Zeker. Ja. Nou, dan gaan we het stapje doen naar onze grote Nederlandse klassieker, onze Gold Race. Of moeten we voortaan de favoriete
classic
noemen?
Nou, ik persoonlijk wil hier niet in meegaan. Wat ik persoonlijk gewoon heel jammer vind, is dat het weer ergens over gaat en dat het niet over de koers gaat.
Ja.
Want even los van de hele situatie, Pogacar had anders denk ik ook wel gewonnen. Want ja, hij heeft de hele dag koers zitten maken. En dat we niet hebben kunnen genieten van datgene wat we gezien hebben op de televisie. Gewoon het wielrennen.
Ja, weet je wat ik daarover wil zeggen? Ik heb echt wel media erop zien springen. Ik vond echt Sonneveld echt wel extreem. Ik ben echt wel een fan altijd van Thijs Sonneveld. Maar ik vond hem nu een beetje irritant. Hij bleef maar over doorjekkeren. Terwijl hij had gewoon wel gelijk. Maar hij had zijn punt gemaakt en hij bleef maar in extreme. Hij haalde er zelfs iets bij van de Curaçao, Amsterdam Curaçao race die ook van Vliet organiseerde.
Ja, zat ik in koers.
Ja, dat Mark de Maat toen voorop lag. Die reed iets van 47 en dan zie je op een gegeven moment dat de Terpstra gepaced en een auto dus voorbij schiet, omdat die dus moest winnen.
Nee, ik werd vierde, maar ik stond niet in de uitslag.
Waarom niet? Omdat je ook, waarom dan?
Hij mocht niet vierde worden.
Ik was Nederlands kampioen geworden bij tijdrijden belofte. En ik kwam met mijn vrouw op vakantie en toen zagen wij Amsterdam Curaçao race. Dus ik stuurde een berichtje naar Leo. Ik zeg, Leo, ik wil ook wel heen. Kan je niet wat regelen voor ons? En zegt hij, ja, is goed. Als je je ticket betaalt met een gereduceerd tarief, dan mag je die kant op. En dan de rest was allemaal erbij in. Dus wij hadden een hele goedkope vakantie. Maar de enige voorwaarde was dat ik wel mee moest doen met die wedstrijd. Als zijn het talent. En dus ik zeg, nou, ik voor stad stond ik met die jongens. Zeggen, wat is dit dan voor koers? En Rodriguez was er, of nee, hoe heet hij? Wie die? Purito?
Ja, Purito.
Rodriguez. Dus die was er. En wie was er nog meer? Een paar van die goede nieuwe wedstrijden was er. Met Leeuw heb ik super leuke week gehad. Met Jan Lindeman en zo. En we waren daar. En toen was het eigenlijk zo van, ja, moeten we koers of niet? Leeuw zegt, we moeten vol gas. En die had net een kratje bier achter zijn kiezen. En wij volle bak koersen. En je hebt daar zo'n heel lange brug over het grote kanaal heen in de Curaçao. Mensen die er zijn geweest, we kennen, weten wat ik bedoel.
En een beetje wiebeld.
En ze demereerden eigenlijk daar. Ik denk, ja, fuck it, ga gewoon mee. Weet je, het is koers. Dus wij vol gas rijden. Ja, op een gegeven moment kom ik op plek 3 te rijden of zo. Mark de Maal was alleen voorop. Die reed 150 meter voor me. En één keer kwam die buggy langs rijden van de Level Fleet met Nicky Hing en die aan die kar.
Maar hier aan
die ging aan die kar en die het even geglanceerd. En die kwam er even bij. En toen Mark de Maat, die komt op zijn vader, is heeft iets te doen met Curaçao. Ja, dus ja. Hij heeft daar een paspoort. Dus een
licentie.
Ik weet niet precies hoe het zit, maar hij is daar best wel geliefd. Ja, en ik denk, oh, gaan ze hier ruzie maken? En die als ze gaan ze hier gaan ze nog slaan, weet je wel. Van,
zo, dat erg, zo erg was het ook, hè?
Ja, we waren nog elkaar aan het schreeuwen, weet je wel. Van, wat gebeurt hier?
Tegen de Maar.
Nee, de Maar, die vond het, die wou graag winnen. Want die dacht, of ja, het is cool.
Hij reed ook in het, volgens mij, in de kampioenstrui van Curaçao. Ja. Op dat moment ook.
Dus dat was wel een beetje boring.
Waarom stond je zelf niet in de uitslag?
Omdat ik vierde was en ik moest niet vierde worden of zo. Maar normaal, dus als het een showkoers is, een criterium bijvoorbeeld, weet je wel. He, dan het algemeen bekend dat er soms zo'n renner binnenkomt. Stel je voor dat Froome komt, dan moet Froome natuurlijk wel gewoon podium rijden. Want ja. Het is A, show, maar ook gewoon, hij gaat er wel echt koersen. En dat is een beetje algemeen bekend. En dan is het voor plek 5 ga je een beetje een keer echt wel koers maken. Om dan ook wel wat laten zien. Je gaat ja, niet Froome de finish overduwen, zeg maar. Het is wel gewoon stevig koers. En dan toch wel de mooie man op podium. Dat was daar ook zo, maar ze hadden nooit van tevoren gezegd. En ja, ik was vierde, maar ik mocht waarschijnlijk geen vierde worden. Dus ik stond niet in de uitslag.
Oh, je werd gewoon helemaal niet opgenomen?
Nee, ik was gewoon niet... Ik
maar wel een mooie koers, mooie ervaring.
Ja, wat lachen.
Ja, het is wel mooi, maar goed. Kijk, weet je, en dan ja, ik vond Zonneveld gewoon heel extreem, zelfs een beetje irritant aan toe. In het wiel, wat ik de podcast dat ik graag aan luister, die had er helemaal een soort speciale aflevering over uitgeweid. Dacht ik, jongens, dit
ja, het duurde echt wat langer dan gepland, inderdaad.
Denk je, jezus, Mina, dat is echt wel, vond ik wel extreem. En aan de andere kant, wat ik ook weer vond, dat wielenflits, natuurlijk een beetje vriendjes van Leo van Vliet. Ze hadden net een podcast opgenomen, die waren heel mild. Die hoorde je pas later erover. Dus ja, ik vond het wel mooi om te zien. Net over wat oude rekeningen zien daar nog open stonden die eventjes boven tafel werden gevist.
Ja, ik vind het op zich niet erg hoor, wat Thijs deed. Ik denk daar nu wel van, weet je, laat Thijs dat dan doen. Laat het gewoon gelijk goed doen. En dan moet het klaar zijn. En dan moet het gewoon aan de Amsterdam Gold Race zelf zijn. Wat ze hiermee gaan doen? Waarschijnlijk niks. Maar wat ze hiermee gaan doen? Maar vervolgens gaat iedereen heeft het er vervolgens over. En dat vind ik persoonlijk gewoon heel erg jammer. Tuurlijk. Want de hele koers, niemand heeft het meer over de koers.
Maar op een gegeven moment wordt het gewoon, dat zie je natuurlijk vaak ook in de media. Het zijn zoveel, was laatst ook wel iets anders voorbeeld. Toen was er een nieuwsberichtje dat Bonen zei, ik weet voor 100% zeker dat Laporte volgend jaar niet bij Jumbo-Visma rijdt. En 2 weken later heeft Laporte zijn contract verlengd. Er zijn zoveel van die gasten die allemaal wat willen zeggen en zelf met hun neus in de media willen zitten en vooraan en een beetje sensatie willen maken.
Maar het gaat wel veel verder. Ik denk zelfs dat de media, in dit geval de commentatoren bij een grote sportzender, de koers bepalen.
Op wat voor manier dan?
Dus die gasten, bijvoorbeeld een ploegleider, die zit gewoon tv te kijken in die auto.
Ja, dat klopt.
Dus
ja. Stel
je voor, de Kouwer zegt, ik zie dat Lampaard lekker brandt heb. En het is nog niet opgenoemd. Dan gaat die ploegleider zijn auto van Quickstep, die rijdt langs af en die gaat dan, Yves rijdt lek. En dan hoor je het een minuut later van dat Yves achteraan het peloton is, van dan pas zijn hand in de lucht steekt van ik heb een lekker band. Hè? Noem maar even een voorbeeldje.
Ja.
En ja, zo zijn er nog meer dingen. Van, die ziet er niet zo goed uit. Ja. Ja, dat nooit dan gezien
ook,
wordt. En dan wordt gewoon de koers daardoor voor beïnvloed.
Ja, nee, dat is het thuisvoordeel.
En die motoren in de koers, die motoren zijn soms veel erger dan wat Leo van Vliet deed. En ik heb veel meer gekke dingen gezien dan dit. En
ja, Nicky Terpstra en een buggy.
Ja, dat is dan weer tot daartoe, omdat dat dan iets meer een gemaakte koers is. Maar ik vind gewoon, er gebeuren veel meer gekke dingen in de koers. En waar het eigenlijk fout gaat, vind ik weer, andermaal, de UCI. Als je regels maakt en dit soort dingen, dan moet je ze ook handhaven. En dat wordt niet gehandhaafd. Dus in dit geval had de UCI gewoon moeten zeggen, oké, meneer Vliet, volgend jaar zit jij niet meer in de auto. Punt. Einde
maar sterker nog, Van Vliet is op een gegeven moment gewacht naar de koers. Hij heeft bij de jurywagen gezeten om te wachten, omdat hij dacht, het is niet goed gegaan. En dan werd gewoon gezegd, nee, er is niks aan de hand.
Ja, maar dan ga je toch, dat is toch fout.
Ja, maar daarom,
dus,
maar er is toch ook daarmee toch klaar?
Ja, maar er zijn regels dat je dit niet mag doen.
Nee, maar als zelfs een jurylid zegt het is dan klaar, dan moet je dat toch ook gewoon met iedereen accepteren dat het klaar. Dan moeten ze zeggen van oké, je krijgt een boete, 2 jaar niet meer in de koers en je bent een jaar geschorst als koersdirecteur of zo. Maar dat gebeurt
niet. Ja, nee, ik ben met je eens. Ik ben met je eens. Maar dit gaat erom, de basis, we hebben regels gemaakt met z'n allen. Die regels die zijn er, die moet je handhaven. En als het niet gehandhaafd wordt, dan wordt het een zootje.
Ja, maar daarom.
En dat is
helemaal,
het hele punt.
Ik ben het ook helemaal met jou eens. En dat is
in dit geval gebeurd. Dus het is de wetgeving zo slecht wordt gehandhaafd. ja, ga je dit soort dingen krijgen.
Ja, maar goed, ik moet wel zeggen dat de ene, en dat bedoel ik een beetje met een voorbeeld, de ene nieuwsbron die springt er bovenop, echt gewoon als geprikt door een wesp. En de andere die laat het een beetje gewoon bezinken, want die hebben misschien zijn belangjes hier en daar. Ja, ik moet daar wel weer om lachen.
Kijk, ik vind het vooral jammer dat zo'n pokertje een straf voor solo doet. En een Healy eigenlijk een ongekend knappe koers rijdt.
Zeker.
Dat continu nou overschaduwd wordt door eigenlijk dit euvel.
Ja.
Dat vind ik jammer. Ja, en als je jullie ziet, ik denk ook nog steeds dat van Pogacar had gewonnen. Ja, maar ik had het nog wel eens willen zien. Ik had wel willen zien of hij erbij was gekomen. Want ik denk ook dat hij wel voordeel heeft gehad hier en daar van zijn auto. En hoeveel voordeel het geweest is, dat weet ik ook niet. En dat is ook moeilijk in te schatten, want ik heb ook in het wiel geluisterd. En wat Thijs ook zegt, je krijgt een setje als iemand die inhaalt. Ik geef hem ook groot gelijk, want wat gebeurt er als een motor voor je rijdt in de koers? Dan ga je toch een soort van punt die je achterna gaat jagen. En je gaat niet als renner zeggen, oh, er rijdt een auto, ik ga de andere kant rijden.
Maar Sonneveld heeft ook helemaal gelijk in wat hij zegt. Alleen het is een beetje de toon van de muziek, weet je wel.
Ja, dus
het is meteen zo affikken van iemand. Dat is toch helemaal niet nodig? Je kan toch ook gewoon duidelijk maken dat wat hij deed niet goed was. Er wordt veel te veel op de man gespeeld.
Ja. Maar het was niet de eerste keer, hè? Dat moeten we niet vergeten. Het is niet de eerste keer, hè, dat het gebeurt in Amsterdam Gold Race.
Nou ja, dat weet ik niet.
Dat heeft Thijs van Zonneveld ook uitgebreid uitgelegd in de podcast.
Ja, maar wanneer was
dat? Van der Poel met tijdwaarneming is gesjoemeld. Die heeft ook zitten steren. Met de strepen, de dingen zijn gebeurd.
Met de tijdsregister, met de fotofinish, ja.
Ja. Is allemaal in die podcast is dat besproken.
Ja, dat snap dus ik. Het is niet de eerste keer. Ik snap dat het allemaal gebeurd is, maar is dat
ik snap zijn felheid wel, zeg maar. Kijk, als het de eerste keer is.
Is het ook zo'n keer zo'n moment dat hij in Amsterdam geweest? You piece of shit, zegt hij dan, geloof ik. Ja. Dat hij met de auto ernaast komt en een beetje zo op te kloten.
Ja, nou ja, goed.
Die Pogacar, ik had het in die even wat heel anders. We gaan het even over de koers hebben, want daarvoor zitten we hier al.
Zeker. Ja, maar goed, dit hoort blijkbaar bij de koers. Anders wordt er niet zo fel op ingesprongen.
Ja, maar er is al wel genoeg over verteld, denk ik.
Ja, maar goed, het is een heel groot onderdeel van de koers. Dus we moeten het niet doen of het niet gebeurd is. En uiteindelijk, natuurlijk, Pogacar die wint met een mooie solo. Maar het is wel iets wat over 10 jaar zal het hierover gaan. En niet over dat Pogacar een leuke solo had.
Ja.
Of je wil of niet.
Want het is eigenlijk bizar knap wat hij doet in de Amstel. Ik had het in de app nog tegen jullie gezegd. Nou, in de Amstel zie ik het niet gebeuren. Maar hij weet het toch te presteren om gewoon ver voor de finish toch weg te rijden. En dat vond ik echt heel knap. Want dat is niet vaak gebeurd hoor in de Amstel.
Nee, maar hij toch wel, of hij daar een contact over heeft gehad of niet met Van der Poel. Waarschijnlijk wel, want hij zegt het zelf. Het is ook wel die Keutenberg. Als jij zo goed bent als Pogacar, is dat wel het moment om weg te springen. Het is gewoon echt een pokken ding. Ja, lievelingsklim.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Wat ik niet helemaal begrijp, is dat ze allemaal roepen. Ja, in de Amstel hebben we geen klimmetjes die lang genoeg zijn om echt wat te kunnen doen. Maar we weten alle drie, de Keutenberg is inderdaad bizar stijl. Maar die nabranden daarna. Ja. Hij loopt nog echt heel lang loopt hij door. En die is misschien nog wel zuurder dan dat hele stijle gedeelte.
Maar die nabranden is niet zo heel stijl meer, hè?
Ja, maar als je dat hele stijle ding gehad hebt, dan zit de verzuring achter je oren.
Ja,
hij is in principe lang genoeg om wat, nou ja, dat heeft Pogacar zo nu laten zien. Hij is lang genoeg om wat te
35 mil te rijden.
Maar als je dan bijvoorbeeld gewoon zag dat in eerste instantie, zit de Healy moet eraf. Maar die Healy die rijdt dus best wel slim, want die gaat gewoon niet, die laat zichzelf niet ontploffen.
Nee,
dat doet Pidcock eigenlijk wel.
Ja.
Want Pidcock wordt daarna weer snel ingehaald door Healy, waardoor ze nog een tijdje samen zitten. Zijn oud ploeggenoot ook, Healy en Pidcock bij Trinity. En uiteindelijk doet die Healy het nog wel slim, want die doet net of hij dood is. En dan springt hij uiteindelijk weg uit het wiel van Pidcock.
Een beetje linkerballen inderdaad.
Ja, dat is echt. ik ben echt benieuwd wat hij ook de komende wedstrijd. Hij rijdt ook bijvoorbeeld de Waalse Pijl. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander. Het is eigenlijk gewoon een soort van. Ja,
sprintje bergop.
Wacht het op één groot orgasme. Dat is een sprintje bergop, om het zo maar te zeggen. Maar echt mooi. Mooi dat zo'n Healy er is. En ook mooi dat het gewoon een Ierse renner is. Tof om een Ier weer in de wielrennen te hebben die het goed doet. En dat Pogacar uiteindelijk gewoon de beste was. Ik denk ook niet dat Healy uiteindelijk had gewonnen. Want dan, maar ja, goed, zo blijft het. En helaas hoort het bij het wielrennen. En terwijl het er niet bij zou horen. Moet horen.
Je ziet wel, hè, dat we hebben het de hele tijd al over de grote teams en de grotere renners. Als niet alle grote mannen er zijn, dan is het gewoon één grote speeltuin voor één zo'n topper.
Ja.
Die gewoon met veel te veel overschot in het peloton zit.
Ja. Ja.
Toch eigenlijk toch bizar en schrikbarend om te zien.
En dan kijk je naar Sportza en dan zie je zo'n nieuwsberichtje. En dan zegt De Kouwer en van Nieuwkerken, die zeggen van, we hebben de eerste zwaktes van Pogacar gezien, dus we zien kansen voor Evenepoel. Denk van, wat hebben ze nou zitten, welke zwaktes hebben ze gezien?
Ja, dat is mooi aan Belgen. Die proberen ieder moment aan te grijpen om die Belgen weer, een extra motivatie
omdat
te geven.
Hij gepanikeerd was toen hij een lekker band had of iets dergelijks, zeiden ze. Maar ik weet het niet, die Kruisberg.
Hij knalde hem omhoog alsof hij in een trek had gereden.
Ik wil die straven wel eens zien van hem op die Kruisberg.
Ja, kijk, als hij op het einde wat minder was, als ze dat bijvoorbeeld als zwakte zien, zie ik niet als zwakte. Dat is gewoon een renner die gewoon vol gas heeft aangevallen. Ja. Alles of niets. En hij haalt het uiteindelijk. En ja, ik vind dat geen zwakte. Dat is gewoon een grote kracht.
Ja.
Ja, en uiteindelijk was er maar één renner die de benen had om nog wat te kunnen proberen. De rest van het peloton was allemaal gezien.
Allemaal lam geslagen.
Allemaal.
Ja, en als je dan ziet dat Pidcock weer helemaal lam geslagen was, die wordt uiteindelijk nog wel derde. Maar die, even kijken, wie was het? Kroon en Lutsenko, die nog heel dichtbij komen.
Ja.
Als die niet wat minder hadden gekibbeld, hadden ze niet gewoon nog 3 en 4 geworden.
Ja.
Maar bijzonder. Oké, en bij de dames? Ik moet toch wel zeggen dat Van Vleuten, ik vond het wel jammer. Het is nog niet het afscheid wat je gunt, om het zo maar te zeggen.
Nee, maar aan de andere kant, ze rijdt wel in een koers. En het was echt een mooie koers. Het was geen saaie, eenzijdige koers. Het is echt een mooie koers om mee te rijden. Dus dat zou misschien, heel misschien, verzachtend kunnen werken. Maar ze rijdt wel in een mooi peloton op dit moment. Met heel veel kansen. Dus ook nu weer in de Amstel. Ik vond het echt een mooie koers.
Ja, zeker, maar je gun het haar wel. Dat ze gewoon een paar mooie koersen nog winnen dit jaar.
Ja.
Omdat het is haar laatste jaar en het moet niet uitgaan als een nachtkaars.
Nee, op dit moment ze finisht gewoon, wat was het, derde, vierde? Zo is het top 11 of zo, terwijl. Nou, ze zat er gewoon tegenaan. Dus in die zin, het is niet zo dat het als een nachtkaars uitgaat. Want ze rijdt gewoon mee, ze sprint mee, ze rijdt gewoon voorin mee. Dus zo erg is het natuurlijk ook allemaal niet. Alleen ja, wij zijn gewend dat Van Vleuten wint.
Precies.
En ze wint niet.
Nee, natuurlijk. Maar als je gewoon gaat kijken. Ze wordt 11e in de Amsterdam Gold Race. Ze wordt 27e in de Ronde van Vlaanderen. Ze wordt 4e in de Strade Bianchi. 66e omloop het Nieuwsblad. Ja, natuurlijk. Het is niet slecht. Maar we gunnen natuurlijk gewoon dat ze nog een paar dikke vissen pakt dit jaar. En waarom gunnen we dat haar? Ja, omdat het gewoon in onze ogen misschien de beste vrouwelijkse renner aller tijden is. En die wil je ook gewoon een mooi afscheid. Het moet niet uitgaan zo'n nachtkaas als in dat ze dit jaar altijd een beetje rond 4, 5, 6 tot en met 40 rijdt. Dat zou zonde zijn.
Is de grote wedstrijd, zal Giro zijn zeker?
Voor haar?
Ja.
Nou, ik denk nog Luik Master naar Luik en hoe heet het? Je bedoelt voor Van Vleuten?
Luik is natuurlijk ook nog. Ja, Van Vleuten, ja.
Ik was even een paar doos nemen. Van Vleuten rijdt er gewoon ook de Waalse pijl. Ik kan me niet voorstellen dat ze die niet rijdt. En Luik was dan eigenlijk Luik ook. Dus dat zal de
Waalse pijl heeft ze zeker nog niet gewonnen. Die moet ze volgens mij afvinken.
De laatste 30 jaar was dat steeds Van de Breggen.
Ja, dat bedoel ik.
Vorig jaar was het voorlopig ik niet Van de Breggen, toch? Toen was het Cavalli, toch?
Volgens mij was het Cavalli, ja. Ja.
Ja, dus,
ja, natuurlijk, we gunnen het haar. Ze rijdt in een prachtig shirt. En die wil je showen. En die wil je, al was hij nou niet zo heel mooi meer in de Amstel.
Ja, zeker.
Maar ze rijdt in de basis natuurlijk gewoon in een prachtig shirt.
2002 was het Cavalli, was het tweede.
Ja.
En toen was Vollering derde. En vanaf 2015 tot en met 2021 was het Van de Breggen. Weet je wie de laatste niet Van de Breggen daarvoor was?
Vos?
Ja, dat was de vriendin van Dylan van Baarle.
Oh, Makai.
Nee, dat is niet Makai. Dat Prevost. Is Pauline van El Prevost.
Is dat de vriendin van Baarle?
Ja, een stukje boulevard. We dachten zo boulevard. Ik wist het ook niet. Ik dacht ook dat het Makai was. En ik had het in één keer. Hij heeft een eigen podcast en had hij het over iemand anders te hebben.
Yeah. Best wel lang hoor.
Ja, maar dat weet jij dan beter.
Dat zeg je nu.
jij zit meer in het boulevard verhaal van.
Nee, ik volg het op Instagram en daar zie je gewoon langskomen.
Ja, goed. Prima. Leuk voor hem.
Ja.
Dus,
leuk. Nee, met seizoen is nog ook gewoon heel lang. Het rondewerk gaat nog komen. Genoeg te halen voor haar. En ik denk dat het goed gaat komen.
Oké, Waalse pijl. Gewoon eventjes misschien winnen bij de mannen en winnen bij de vrouwen. Beginnen bij de vrouwen.
Ik denk een Italiaanse. Ik weet niet wie van de Italianen gaat winnen, maar ik denk wel een Italiaanse.
Ja, Peter?
Bij de man, Demi Vollering. Die rijdt wel echt heel erg goed.
Ja, ja, ik denk het ook volledig.
En bij de mannen...
Eerst is even de vrouwen. Dus jij denkt Vollering?
Ja.
Oké. Ik denk ook Vollering.
Vond er in de Amstel ook echt... Dat hebben we dus nog niet besproken. Maar het moment dat ze wegspringt, echt super slim.
Ja, super goed gedaan. Slim, ja.
Ook de kleding, dat vond ik ook interessant om te volgen. Dat ze heel lang in de jasje reed. Heel steady ook in het peloton. 7 kilometer, 8 kilometer voor het einde zie je op een gegeven moment dat ze de jasje uittrekt. Toen dacht ik wel van, dat is wel laat. Maar ja, ze legden het daarna wel goed uit. Hè. Van ja, het ging goed, hè. Dus ik kon mezelf zo lang mogelijk warm houden.
Ja.
Ja, dat kan misschien wel een verschil gemaakt hebben op het eind. Want ze hadden toch minder koud, denk ik, dan dat de rest het had. En het moment dat ze wegspringt, dat Marcus aan de rechterkant zit, net een kopbeurtje heeft gedaan. Ja, dat is natuurlijk super slim. Want zij was misschien wel de sterkste in de kopgroep.
Je hebt gelijk. We hebben het niet over haar als winnares gehad. Ze won hem op een prachtige manier. Ze deed het precies op dezelfde manier als Cavalli dat vorig jaar deed.
Ja.
Dus dat is gewoon het punt daar met nog 1,8 kilometer te gaan.
Gelukkig ook dat je Kopecky mee hebt in de kopgroep. Ja. Want dat was natuurlijk de andere...
Ze keek ook even naar Kopecky, van is het goed? En toen ging ze.
Ja.
En ze haalden er niet meer terug en ze worden 1-2.
Ja, maar ja, natuurlijk zegt Kopecky. Want als ze het wel hadden teruggepakt, dus het hele groepje is kapot. En dan is het lachend
maar dan
sprinten.
Hebben we de vragen. Peter, was SD Works de ploeg van het voorjaar?
Wat een vraag. Huh? Ik denk dat er maar één ploeg was.
Ja, denk ik
dan. Er reed niemand
denk
anders.
Oké, dan kijken we even naar de mannen. Grootste favoriet, Wilco?
Ja, Pogacar.
Ja?
Denk je? Het wel, ja. Ja, die kan alles.
Maar laten we dan even zeggen... Pogacar even buiten beschouwing. Die nemen we alle drie. Welk anders? Ja, jij gaat de satellites nu zitten kijken. Even gauw nog.
Ja, nou ja,
ja, net zoals wie reden van Alpsin allemaal mee. Hè?
Nee, maar ik moest het gewoon even kijken. Ja, kijk, als ik een paar nummers eventjes... ik wil een paar nummers.
Nee, eentje. Dan mag je daarna een paar noemen.
Oké, dan zeg ik Cosnefra.
Die is trouwens ook wel goed in vorm inderdaad, ja. Ja, Hilly. Ik heb er nu een zwak voor Hilly. Ik ga voor Hilly.
Peter?
Ik zat even te kijken.
Hij zat zelf ook te kijken.
ik ga ook Fransman. Koudou,
ja. Ja,
vond ik hem in de... hij is zeker kanshebber. Al vond ik hem in de laatste rittenkoers... vond ik hem toch wel zwakker worden, zeg maar. Want in Parijs-Nice...
Toen reed hij heel goed.
Toen was hij echt heel goed. Toen reed hij Vingegaard niet naar huis, maar... Hij was wel iets beter dan Vingegaard. Maar nu waren de rollen beduidend omgekeerd.
Weet je wat het met de Waalse pijl is? Kijk, vorig jaar won natuurlijk Teuns. Het was niet per se de favoriet. Maar het is echt wel zo'n Teuns klimmetje. Het is natuurlijk niet een mega zware koers. Hij is niet mega lang. Je kan lang sparen. Het is meestal gewoon Mauri van Zevenhand die er vandoor gaat met nog op die mister die net niet wordt gepakt. Of tenminste, op het begin van de klim wordt hij gepakt, laat ik het zo zeggen.
Zorg dat je niet valt, genoeg eet, genoeg drinkt. Dat je bij je ploegmaat in het wiel blijft.
Precies.
En de laatste 500 meter moet je er
precies
staan.
Maar bijvoorbeeld zo'n Bagioli van Soudal de Quickstep kan ook zomaar winnen. Maar de Maxime van Gils kan ook zomaar winnen. En Thomas Pidcock kan ook zomaar winnen. Ja. Kijk, het is morgen eigenlijk gewoon...
Het is Evenepoel eigenlijk, ook mee, of niet?
Evenepoel doet niet mee, nee. Het is eigenlijk het WK voor poncheurs, is dit gewoon.
Ja.
En Erik Mas, ja, weet je, die kan ook hoge ogen gooien. Higita kan ook hoge ogen gooien.
Ik hoop dat Alaphilippe, gun ik hem wel, zeg maar. Ik hoop dat hij ook wel weer even...
Alaphilippe rijdt niet.
Rijdt hij helemaal niet?
Nee, rijdt ook
Tiger Woods.
Tiger Woods, ja. Michael Woods. Ja, Poggi natuurlijk sowieso. Ja, die is wel de grote favoriet natuurlijk.
Klopt, Pogacar, de maandag ga je winnen.
Bardet? Ja,
durf
zeg ik maar
eens. Zeggen.
Maar Waalse Pijl is voor tv-kijkend wielrennen... is toch gewoon de mooiste koers van het jaar.
Nou,
je kan de hele dag van alles en nog wat doen. Precies, en de laatste 500 meter zet je hem even aan. Oh, kijk, er is nog niks gebeurd.
Straks gaat Pogacar nou de één laatste ronde een keertje gas geven. En dan gaat hij de hele laatste ronde solo.
Maar dat zou het zijn.
Dat zou zomaar kunnen. Dat doen we een beetje niet.
En dan gaat hij de geschiedenisboek in als de allereerste renner die solo over de streep komt.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, bijvoorbeeld zo Quinten Hermans zou ook zomaar nog wel eens kunnen winnen.
Ja, je hebt er heel veel.
Vorig jaar Teuns, Valverde en Vlasov.
Zoals altijd zeggen, de bepalend welke positie je hebt. Heb je de buitenbocht, dan heb je iets meer voordeel. Als je de binnenbocht hebt, heb je minder voordeel. Ja, dat zal allemaal meespelen. Maar bij Pogacar denk ik niet trouwens.
Positionering is best wel belangrijk. Hè? Dus je hebt natuurlijk van die springveren, Higita, weet je, dat soort ventjes die dan dat soort supergoed zouden kunnen. Als je net op de ver zit, dan zit je toch wel een stukje verderop. En Ik heb het een paar keer eerder gehad. Ik heb een paar dingen mee die mensen tegen me gezegd hadden dat ik opgenoemd had in de podcast. Eén daarvan was dat ik Mathieu eigenlijk een keer benoemd heb van, nou, dat is meer meer talent dan dat het een atleet is. En wat Wout van Aert is meer een atleet dan een talent.
Ja.
Nou, dat is een paar keer teruggekomen, ook omdat het in de media een paar keer benoemd is. Is hetzelfde met Pogacar. Dat is echt een combinatie van atleet, maar ook talent. Dus die zit op de goede plek. Die weet waar hij moet zitten. Zeker. Ook als je nooit gereden hebt. Die hebt een gevoel daarvoor. Die zit op die eerste rij. Die gaan met de eerste vijf omhoog. En dan heb je zoveel voordeel ten opzichte van Higuita, die misschien van plek 20 afkomt. Ik noem maar wat.
Ja.
Ja, dan moet je eerst dat maar eens goed draaien op Pogacar. En dan hem nog eens een keer kloppen.
Tja.
Heel wel leuk is, onze volgende podcast, dan hebben we dus Waals Pijl gehad. Dan hebben we Luik Bastenaken Luik gehad. Dan gaan we die discussie die we net gevoerd hebben nog een keer gevoeren. Wie is de beste ploeg van het voorjaar? Is dat UAE?
Ja, het voorjaar is nu geweest.
Visma, of is dat een Alpecin?
Nou ja,
maar het voorjaar is geweest.
Als Pogacar Luik wint, pakt hij een klassieker, zeg maar.
Ja.
Nee, ik vind dat Waalse, ja, mensen hebben het altijd over die Belgische koersen, maar ik vind Waal
ja, maar dat kan niet
en Luik,
meer,
dat hoort er gewoon bij het voorjaar. Dat hoort er gewoon bij het voorjaar.
Dan heeft hij één klassieke. Oké, als hij in de Waalse Pijl en Luik wint, dan kunnen we nog over praten. En daar, maar als hij alleen Luik, Kwastrijke Luik wint en in Amstel, ja, dat is natuurlijk niet even. En heeft hij daar ook
Vlaanderen gewonnen. Ja, vandaar dat ik dat even opnoem. Van, hey, dat is toch wel even een...
Dan moet hij ze nu alle twee winnen, dan is het de ploeg van het jaar.
Als hij alleen al Luik winnen, dan is het al de discussie waard.
Maar er is nog veel meer in zijn eentje dan bijvoorbeeld het Alpecin. Want daar hebben ze ook nog Philipsen.
Ja.
Dat is meer gewoon... Maar even een ander vraagje.
Hij is wel leuk.
Wat is de laatste keer dat de Nederland in de top 3 eindigde in de Waalse Pijl?
De Waalse Pijl, joh. De laatste keer?
Ja.
Is dat een... mogen we een wedervraag stellen?
Ja hoor.
Is dat een renner die op dit moment nog actief is in het peloton of niet meer?
Nee.
Oké.
Okay. Dacht je Mathieu dat die ooit daar gereden had dan?
Nee, ik dacht misschien nog Mollema's op een blauwe maal nog een goede been gehad.
Pools.
Nee, Pools ook niet.
Ja, die is ook nog actief.
Nee, jullie,
dat bedoel ik.
Ik geef één tip. Hij geeft commentaar.
Kroon. Hoe het derde geweest?
Ooit derde in 2006.
Mooi.
En in 1996 was er nogal...
Mijn Boger is het nog daar goed geweest? Nee, hè?
Nee, ook niet. Maarten en Bakker is een keer tweede geweest in 1999.
Zo.
Ook knap, want dat zou ik niet verwachten van een...
Kopgroep misschien?
Solo?
Nee, Bartoli, Den Bakker en Mario Aerts. Dus dat is ook gewoon een peloton geweest. Of tenminste in ieder geval wel de groep elite. In 1996 won een nogal bekende Amerikaan.
Lance
Armstrong.
Ja.
En wat ik nog meer, eventjes gewoon even het lijstje door. Cadel Evans 2010. Ook wel knap.
Ik vond het mooi, ik zat bij Lance. Ik had Lance zitten luisteren en toen ging er Brunel grote helden opnoemen van die de Amstel Gold en zo het genoemd hadden. Welke toerenners hebben ooit de Amstel gewonnen? En dan ging het Eddy Merckx en die. En nu ook Pogacar. Maar dat zijn echt wel echt alleen de grote. En iedereen weet dat Lens natuurlijk een gevoelig puntje is van... hij heeft altijd met Amstel vond hij super mooi draai, maar hij moet daar gewonnen. Hij is dat tweede geweest, volgens mij.
Ja, flikker
Eén keer achter dekker en één keer achter bogen. Ja.
Met andere woorden, dat zijn ballen echt groot als je er toe geworden hebt in Amstel. Dus dat is zo goed bij zijn kloten.
Je mag, zeker.
En toen zei hij van, ja, Pogacar, die moet eerst maar eens 5 tours winnen voordat hij echt de grote genoemd mag worden. Weet je, want dat is ook alweer lang weer terug.
Maar zei Lens niet met een grote glimlach terug van, maar ik heb toch nooit de tour gewonnen.
Maar dat zei hij niet. Daar zijn ze wel te trots op, hoor.
Ja, zeker.
Dan Luik. Nog even klein voor een schouwtje. Wordt het de grote strijd tussen Evenepoel en Poggi?
Ja, denk het wel.
Gaan nog andere mensen meedoen? Gaat de ploeg van het jaar zich nog in mengen?
Nee, ik denk Luik, dat gaat gewoon een kopie worden.
Wie gaat de Alpecin heen dan?
Nou ja, goed. Dat is, jij zegt nu dat de ploeg van het jaar Alpecin is.
Nee, jullie worden toch?
Nee, want jij bent bekend. Het kan toch ook jumbo zijn?
Ja. Nee, maar Evenepoel, die kan je wel in het rijtje scharen als Van der Poel, Van Aert. Bijzondere renners die meer kunnen, meer overschot hebben. Ja, Luik gaat gewoon een kopie worden van alle koersen die
weet
we tot nu toe hebben
gehad. Weet je met wie Jumbo-Visma waarschijnlijk opkomt draven tijdens Luik Bastenaken Luik? Ben ik heel benieuwd met Thomas Klauk.
Oh, gaat Roglic ook rijden? Gewoon nee, als voorbereiding?
Klauk, Valter, Traknik en Benoot. Die staan er tot dusver op.
Ja, Benoot verwacht ik niet veel meer van.
Nee, maar die
Klauk,
ben ik echt benieuwd of die weer een stapje heeft kunnen maken.
Ja.
Goede renner voor de toekomst.
Zeker.
Ik ben benieuwd. Ja, misschien Cosnefra natuurlijk.
Ik zou in de toekomst Vingegaard ook wel in zulke wedstrijden willen
zien. Ja, zeker.
Ben ik heel
zeker,
benieuwd naar of hij dat goed aan
zeker,
kan.
Zeker. Goed, nou, Pogacar heeft hem natuurlijk al een keer gewonnen. Lijkt Bastian aan Kluik, Evenepoel ook.
Mooie strijd tussen die twee.
De laatste Nederlander die hem won. Welk jaar?
Welk jaar? 2017?
2016. Oh, goed.
2016.
Ja. En,
regenachtig weer, was erg koud.
Ja, zeker. En toen kwam hij zomaar in een klein sprintje naar voren. Want de laatste keer, moeten we wel verder terug in de tijd, was het Michael Bogert, 2005. Wel met een sterretje achter zijn naam, omdat hij blijkbaar toen... is die uitslag eruit gehaald, omdat hij dus doping had bekend. Maar aan de andere kant, in 2003 werd hij ook derde en dan is hij niet uitgehaald, 2004 ook niet. Oké. Okay.
Alleen de winnaars worden eruit gehaald, hè?
Nou, hij heeft niet gewonnen, hij was toen derde.
Ja, maar... weet je, het is ook flauw, hè, om het hele peloton eruit te halen. Dus dat, dan blijft er niks precies. van over.
Eén naam, Peter. Luik Bastian aan Kluik.
Ja, ook Poggi.
Geen Evenepoel?
Nee.
Als jij Poggi doet, doe ik Evenepoel.
Weet je, één ding dat Pogacar betere sprinter is... En ik zie niet waar Evenepoel Pogacar eraf gaat rijden.
Hebben jullie die...
En ze gaan allebei ego genoeg hebben met elkaar kop over kop te rijden. En ik zie Pogacar toch
beter net sprinter.
Beter sprinter, meer atleet dan machine in dit geval.
Mm-hmm. Ja. Maar misschien wel een beetje op het eind van zijn vormpiek.
Nee, volgens de Belgen. Die is heel jaar door in vorm.
Volgens de Belgen, ja. Maar hij piekt juist hier op de moment dat hij goed moet zijn.
En ik denk dat hij steeds beter wordt, dat hij pas op zijn best is in de Luik.
Was het niet heel tof geweest als we ook... Roglic hier hadden kunnen zien. Had het ook niet gekund.
Ja, ik had het heel tof gevonden. Vandaar mijn vraag ook even van, rijdt Roglic niet...
Evenepoel rijdt ook de Giro, dus.
Ik had het tof gevonden als Mathieu er was geweest in Luik en Wout ook. Maar dat is niet.
Ja. Het is wel een van de weinige koersen waar we dus misschien Wout, Mathieu, Evenepoel, Roglic, Vingegaard en Pogacar samen hadden kunnen zien.
Ja, en Alaphilippe dan al denk ik als Wout, Vingegaard, Poggi of Roglic met z'n drie voor Jumbo zouden rijden. Denk ik niet dat ze alle drie Luik gaan rijden, want dan heb je drie kopmannen.
Ja, maar waarom,
dat waarom, eigenlijk... waarom niet?
Ja, dat kan wel, maar ik denk dat niet. Want die koers is dan met het klimmen, heb je ook wel wat knechten nodig. Ja, er is drie kopmannen.
Ja, maar heb je nou echt zoveel knechten nodig in Luik? Want eigenlijk Luik is misschien juist wel bij uitstek een koers waar je met veel kopmannen kan rijden.
Ik denk juist dat het
wel
belangrijk is.
Als je het doet met acht man wegrijden, je hebt drie man mee, ik noem maar wat.
Ja.
Luik is zo'n lange koers, waarvan de eerste helft ook zwaar is, maar ook heel saai is over die lange, lange rechte wegen door de Ardennen. Dat het heel, heel gevaarlijk is. Nou ja, dat kan Peter misschien het best uitleggen, maar dat het heel gevaarlijk is dat je gewoon in slaap gaat vallen. Valpartijen leggen op de loer.
Ja, maar ja,
teamgenoten die kunnen daarin heel belangrijk zijn.
Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar dat blijft natuurlijk zo. Kijk, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen op een gegeven moment dat je twee absolute kopmannen hebt en dat je... Ja, misschien dat Vingegaard dan daarachter de derde man is. Ik bedoel, ze rijden nu toch ook een ronde van Vlaanderen met Benoot en Van Balen, bij wijze van spreken, en met Woutje.
Kijk, heel eerlijk, ik denk dat ze... Ik zou het ook vet vinden dat Jonas er ook niet te zijn. Ik zou ze lekker op het rondewerk houden. Als ik Kimbo was. Ja, dus tuurlijk. Ik zou ze nooit daar naartoe sturen.
Ja, maar het zou voor onze romantische gedachten toch wel vet zijn. Om een keer echt alle...
En Roglic heeft hem al gewonnen, hè? Dus waarom zou hij nog krijgen?
Want eigenlijk is misschien het WK de enige wedstrijd waarbij we eens een keertje allemaal samen gaan zien.
Zou kunnen.
Ja, welke wedstrijd nog meer?
Afgelopen jaar hebben we dat toch gehad.
Zo mag stellen.
Hey, maar afgelopen jaar hebben we dat toch... het was alleen Pogacar was naar het WK. Roglic niet. Dus we hadden wel Van Aert, we hadden Van der Poel, we hadden Pogacar en we hadden Evenepoel. Die waren inderdaad
maar hebben Pogacar en Roglic al een keer samen op een WK gereden?
Het jaar ervoor hebben ze samen gereden.
Ja. Toen was Pogacar misschien...
Toen was ook die hele discussie nog was over dat in België Jumbo dat jaar? Met Van Aert en Roglic.
Was dat Leuven?
Leuven, ja.
Oké, nou ja, goed, ik ben wel benieuwd. Dit jaar Glasgow, toch?
Dit jaar Glasgow, ja.
Dat is dus wel waar ik... En misschien dat Vingegaard dan wel een keer zegt, ik ga hem nog doortrekken.
Ja, dan hebben Van Aert en Van der Poel nog wel een appeltje te schillen. Toen werden ze 2-3 achter het EK. Achter Trentin.
Maar als je dan stelt dat het gebeurt, we gaan even heel lekker beetje lekker bekken. Dan rijdt bijvoorbeeld daar Vingegaard namens Denemarken. Met jouw aandelen natuurlijk. Maar die kunnen een gruwelijke ploeg. Heb je Slovenië met Roglic en met Pogacar.
Ja, en dan hebben we het nog niet eens over Moritz en Traknik.
Traknik en Moritz. En dan heb je België met Van Aert en Evenepoel.
En wat er nog meer bij kan komen.
Ja, precies. En dan heb je Nederland met Van der Poel.
Van Balen.
Van Balen.
Mollema, die blijft altijd goed.
Ja, Mollema met Bax. Sjoerd Bax,
ja.
En dan heb je
ook gewoon een goede ploeg.
En dan heb je Frankrijk met Alaphilippe, Cosnefra, met de Godon, met... Godu. Pino.
Ja, maar het lijkt mij wel vet, hoor.
Dat wordt wel een vet WK.
Ja, maar als je gewoon al het aankomende WK zou hebben...
Ja, Mats Pedersen.
En je hebt in deze vorm Pogacar, Van der Poel, Van Aert. Als je en Roglic, als je die allemaal bij elkaar houdt.
Dat wordt echt een, dat kan een WK worden, want daar kunnen ze eigenlijk allemaal wel goed uit de voeten.
Ja, en er wordt jouw grote vriend die je net ook benoemde, die goed kan sprinten, Magnus Kort, die wordt een wereldkampioen.
Ja. Ja, dat is
kopgroepie,
wel...
want ze gaan te veel naar elkaar kijken.
Ja, dat is dus wel... ook alweer blij met zijn aandeeltjes.
Ja, precies. Is het uiteindelijk toch een deel.
Oké, boys. We gaan zo langzamerhand een beetje rustig naar het einde toe. We hebben net de namen gezegd. Dus het wordt de grote Poggi show de komende dagen.
Ja. Ja, of Evenepoel, hè? Dus, die komt ook, hè? Dus,
ja, Evenepoel. Dat wou ik nog zeggen. Hebben jullie op Amazon Prime inmiddels die documentaire van Jumbo-Visma gekeken?
Ja.
En heb je ook de documentaire van de Wolfpack gekeken? Ja. Dat is vet, hè?
Ja, die is leuk. Ja, ik vond het verrassend om te zien hoe Evenepoel zich in die ploeg staan.
Wij zijn natuurlijk grote fan van Evenepoel, maar ik was zelf niet zo'n grote fan. Maar hij heeft toch een beetje mijn beeld een beetje veranderd.
Ja, zeker. Hoe hij zich beweegt binnen de groep, hoe enthousiast hij is.
Hij is gewoon de baas.
Hij is de baas, hij enthousiast iedereen en hij weet met iedereen te motiveren.
Ja.
Ook hoe hij voor de Vuelta ook begint. Hey jongens, mij niet uit hoeveel we winnen. Ik deel alles.
Nou, hij zegt gewoon letterlijk van, het maakt niet uit. Als we winnen, is sowieso al het prijzengeld van jullie. Hij zegt, als alle prijzengeld is sowieso wat ik win, is voor jullie.
Ja, dat zeg ik. Wat ik win, ja, is
maar
voor
als
jullie.
Als ik de rode trui pak, dan doe ik er nog wat bij op.
Ja, verdubbel ik het.
Verdubbel ik het, zoiets zegt hij. Bizar, hè? Ben je gewoon...
iedereen is wel gelijk scherp en iedereen weet de rolverdeling.
Dat doen ze allemaal.
Maar dat snap ik. Maar het is gewoon, wij zijn even, laten we ze even bizar, Peter. Kom op.
Ja, maar ik kan heel goed begrijpen dat heel veel mensen die wielrennen kijken, die een beeld bij Evenepoel hebben. Een klein, arrogant mannetje. En nu in die serie, weet je, hij kan misschien arrogant zijn, maar goed, het is ook een winnaar. Het is ook een grote man in het wielrennen. Maar dit is wel een mooi beeld van hoe hij zich dan binnen die ploeg beweegt. Dat hij wel heel veel respect ook heeft binnen die ploeg.
Ja, zeker, zeker. En hij maakt het waar. Ik vind het ook mooi als laatste, hè, die ploegleiding. Het is gewoon grappig hoe ze... Want ze zijn semi-professioneel, wil ik zeggen. Want je ziet ook gewoon op een gegeven moment iemand zeggen van... wat voor klimmetje is dit? Wat voor klimmetje is? Je bent gewoon een ploegleider, man. Hoe moet je dan niet weten wat voor klim het is? Dat zou je bij Jumbo-Visma nooit zien.
Ja, dat vond ik ook mooi, ja.
Wat voor klim is dit eigenlijk? Denk je, fantastisch, ja. Maar goed, ga dat zien.
Ja.
Peter, laatste woord.
Ik moet nog kijken.
Ik vond ook dat fragment met die Bramati, hoor, dat ze de laatste etappe met die champagne. En ja, die dure champagne doen we niet weggeven, hoor. Die drukken we even weg. Vond ik een mooi fragment in die auto. Want dat is te kibbelen om een dure champagne in een auto.
Ja, maar als die Bramati een keertje niet huilt, dan was hij... Ja. Ja, ik vond hem wel echt... Hij was wel op het moment dat Roglic valt, zegt hij zit te ver, ik zei het. En hij zegt wel altijd achteraf dat hij het zei. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Maar mooi te zien, jonge groep. Ja. Dat is misschien ook wel een goed wapen. Veel jonge ploegleiders. Ja. Met Klaas Lodewijk en een tal van anderen. Mooi, 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 echt een aanrader. Wilco, laatste woord?
Was weer genieten. Op naar de volgende.
Oké. Goed, dan gaan we afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook. facebook.com/podcastoverwielrennen. Twitter, @overwielrennen. Instagram, podcastoverwielrennen. En ga ik eens kijken op onze website. www.podcastoverwielrennen.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Een podcast over wielrennen. Arrière de la course.